2020 voor geopend verklaren. En we willen starten met de vraag om een punt bij hoogdringendheid toe te voegen. En dat betreft het ontslag van de financieel directeur, waarbij, zoals ook op de commissie, alles aangekondigd aan mijn SAR per brief van 7 juli vraagt haar ontslag in wederzijds akkoord. Betrokkenen wensen op 30 september uit dienst te gaan. En dit punt moet dus inderdaad op de gemeenteraad worden geagendeerd. Bij dit eerste punt vragen we u om het punt bij hoogdringendheid goed te keuren. En dan straks in de geheime zitting komen we terug op dit punt. Iedereen akkoord om het punt toe te voegen? Goed, dan wil ik misschien ook even, vooral hier verder te gaan met de agenda, gebruik maken van dit punt. Almessaire is ook hier aanwezig, in het hoekje. Voor de laatste keer in haar officiële functie als financieel directeur van de gemeente Mol. En ik denk dat het gepast is dat we daar toch even blijven bij stilstaan. Ik wil dat graag doen als voorzitter van de raad. En ik neem aan dat ik dat namens u allemaal mag doen. En ook natuurlijk een beetje omdat ik in een zeer lange periode het genoegen heb gehad om met Anne te mogen samenwerken vanuit een andere hoedanigheid. Anne, ik heb het even nagevraagd. Men heeft mij gezegd, ik hoop dat de informatie juist is, maar dat u in dienst bent getreden op 15 september 1997. Klopt. Dat betekent dat als u het gemeentelijk huis achter u zal achterlaten einde van deze maand, dat u in totaal 23 jaar en 15 dagen in dienst bent geweest van de gemeente Mol, of 8416 dagen van uw leven hebt doorgebracht met wellicht financiële zorgen van de gemeente die je altijd goed bewaakt hebt. Het is ook zo, en ik heb het ook bij het uittreden van de gemeentesecretaris mogen zeggen, u zal genotuleerd staan in de geschiedenisboeken van de gemeente Mol als de laatste ontvanger. Want dan hebben we er meer. U gaat tegelijkertijd ook genoteerd staan als de eerste financieel directeur die de gemeente Mol ooit heeft gehad. En ik denk alleen al de naamswijzing op zich toont perfect aan dat de job van ontvanger, financieel directeur, toch wel de dag van vandaag, en dat is al langer dan vandaag, veel meer betekent dan die ontvangers die we vroeger in de vorige eeuw hebben gekend. Gedurende de voorbije 23 jaar bent u steeds als financieel deskundige en expert mede in belangrijke mate hebt u mee vormgegeven aan het financiële beleid van de gemeente. En als de cijfers de voorbije jaren niet meer met negatieve bedragen in rode kleur moesten geschreven worden, maar opnieuw met positieve cijfers in blauwe kleur konden worden geschreven, dan was het mede uw verdienste door de input die vanuit uw financieel deskundig oogpunt samen met uw team, samen met het managementteam, aan het beleid hebt gegeven. Als onze gemeente vandaag een zeer goede schuldpositie heeft, lees in vergelijking met andere gemeentes relatief lage schulden heeft, dan is ook dat mede uw verdienste. Want als een werkelijke kloek ben je op het gemeentelijk nest gaan zitten met eieren en heb je deze bewaakt zoals we dat verwachten van een financieel directeur. En het resultaat is vandaag gekend. Je ging daar ook de vernieuwing niet uit de weg en de onbewandelde paden, want het was ook uw verdienste, denk ik, dat we als gemeente een van de weinige pilootgemeenten in Vlaanderen zijn geweest die de BBC heeft uitgetest. Vaak met frustraties, maar goed, we waren als een van de eerste die het gedaan hebben. En als expert neem ik aan dat het daarbij niet altijd gemakkelijk is om aan politici en beleidsmensen, zoals al de mensen die hier aan tafel zitten, het slechte nieuws te moeten brengen dat de financiële situatie van de gemeente op bepaalde momenten echt niet goed was en dat diezelfde mensen hier aan tafel veel van hun beleidsplannen toch even op hold hebben moeten zetten en in de kast hebben moeten steken omdat de financiën het niet toelaten. Dat is een moeilijke en wellicht ook een ondankbare rol, maar iemand moet deze spelen en als financieel directeur denk ik, dat heb ik toch ervaren op de vele vergadermomenten die ik zelf in dit huis heb gehad of in het ecocentrum waar we zoveel budget besprekingen gehad, heb je die rol met verve gespeeld. Het is slecht nieuws, denk ik, voor de gemeente Mol, dat je binnenkort weggaat. We verliezen veel expertise, we verliezen veel ervaring, we verliezen veel kennis. Ik zou zeggen, de stad Leuven kan er maar goed mee zijn. En ik denk dat het ook u typeert als je inderdaad als eerste uit zo'n examen komt, een financieel directeur van de stad Leuven kunt worden. Dan denk ik dat het ook meteen aantoont welke kwalificaties en welke kennis dat er bij u aanwezig is. Ik wens u heel veel succes in uw nieuwe opdracht. Ik hoop natuurlijk wel dat je niet naar Leuven verhuist, maar de Mol blijft wonen en de Mol uw belastingen betaalt. Maar nog eens bedankt en geef nu het woord aan de burgemeester.
Voilà, ik zou zeggen, ook namens het college van burgemeester en Schepenen zou ik ook heel graag een woordje aan Anne willen richten. Het leuke is wel, als je niet samen afspreekt, dat er wel wat woorden ook terugkomen. Het woordje moederkloek stond bij mij ook op, ja, op mijn blad hier al opgeschreven. Dan inderdaad toch wel een beetje het beeld van waken over de centen bij budgetconclave, denk ik, ja, de vorige... Ik heb het dan zelf al de vorige 14 jaar mogen meemaken, denk ik. Daar altijd wel een rol gespeeld die je moest spelen. Piep jong in de organisatie gekomen. Denk ik een beetje financieel directeur avant la lettre op zich. Want ik denk al niet als een gewone ontvanger nog binnengekomen. Het proefproject van inderdaad van de BBC. De meerjarenplanning. Ja, en het woordje autofinancieringsmarge. Hè. Ik denk dat er weinigen het zo gevat kunnen uitleggen als u. Dus doe dat later zeker niet aan uw kleinkinderen, dus die beroepsvorming niet. Wat dat het, maar dat verhaaltje dat je ons al heel veel verteld hebt, kunt dat natuurlijk zeer goed uitleggen. We hadden nog een laatste verwoede poging gedaan om u hier te houden. En ik had beslist om het niet te agenderen op de gemeenteraad. Maar dat blijkbaar toch iemand dat ontdekt. Dus we hebben het zo ook niet kunnen tegenhouden. Die een toptransfer, we hadden hem nog willen kelderen. Het is niet gelukt, hè. Ja, ik denk ik... piepjong, maar toch wel direct met ja, er echt staan als ontvanger, als algemeen, als financieel directeur. Nu samen met een algemeen directeur nog de laatste jaren, denk ik, samen met de rest van het MT, daar ook motor zijn en toch de verdere professionalisering nog van de gemeente. Allee, dat zijn denk ik al hele belangrijke aanzetten geweest. Je gaat nu het verhaal inderdaad kunnen gaan verder schrijven in Leuven, met denk ik ook heel veel ervaring van Mol die je daar kunt meenemen. Meer dan 20 jaar, dus uw kristallen jubileum, je hebt juist de zilver niet gehaald. Ik heb ook eens eventjes opgezocht, en ik doe dat bij de trouwers eigenlijk altijd. Heb je enig idee wat de naam Anna betekent? Weet je dat zelf? Ja, maar het komt ook nog van Hanna, neem men aan, van het Hebreeuws, en dat wil zeggen... de lieflijke, de genadige. Nu, ze was niet altijd lieflijk, dat moet ik toegeven. Dus je naam is niet altijd juist geweest, maar heel vaak wel. En het zou misschien maar raar zijn dat dat altijd juist geweest is. Want het heeft natuurlijk ook af en toe gebatterd, maar ik denk dat dat maar juist goed is. Er mag ook een beetje pittig en attractief, dat is ook onze gemeente, denk ik. Wat ik dan ook opzoek is van, stel nu dat je in China geboren waart, had je de eigenschappen van een dier? Enig idee van welk dier dat je de eigenschappen had? Van een hond, hè, dat wisten ze wel. En daar merk je natuurlijk trouw, loyaal. Ik denk dat als je meer dan 20 jaar een functie van financieel directeur in een gemeente uitoefent, dat is daar al het beste bewijs van. Een andere eigenschap van een hond is kampioen van het goede doel. Dat is natuurlijk iets minder, denk ik, met uw werk te maken, maar bijvoorbeeld met... Rotary nu nog met het deeltje dat daar ook gefinancierd is in het ziekenhuis, heb je ook nog, denk ik, heel onbaatzuchtig, ook een stukje daarmee, die boekhouding mee opgevolgd. Ik denk dat u zeker ook typeert. Er zijn ook een aantal mindere eigenschappen van een hond, maar die moet je inderdaad zelf ook maar eens opzoeken. Ga u dus uw leeftijd niet verraden, maar nu dat mensen weten dat je een hond bent bij de Chinezen, kunnen ze gokken of u 38 jaar bent, gaat worden 50 of 62. Dus ik denk dat de meesten het dan nog wel in de juiste richting zullen gaan hebben. Hè. Ja, kristal, het zou een beetje, denk ik, atypisch zijn. We zouden te veel van ons budget moeten vrijmaken om u een groot kristallen cadeau te geven. Dat zou bij u ook niet gepasseerd zijn, waarschijnlijk die uitgave. Maar namens alle raadsleden hebben we al wel symbool, maar toch belangrijk, denk ik, al een kaartje ondertekend. Dat is eigenlijk al de beste wensen van iedereen van ons om u echt een superstart in Leuven toe te wensen. En uiteraard heel veel succes. Het kan zijn dat er nog één of twee raadsleden nog niet getekend hebben. Die kunnen dat misschien nog bijtekenen dan zelfs. Maar we weten natuurlijk wel dat we ook nog iets anders kunnen blij maken. Het hoeft natuurlijk geen kristal of zo te zijn. En we hebben nog namens de Franse Molse gemeenschap voor u iets dat je zeker gaat lusten. Je zou het niet verwachten, maar de snoep toch heel graag. Net als ik eigenlijk. We hebben voor u een mooie, lekkere man van Sinterklaas.
Dank u wel.
Dank u. Dank u wel. Goed. Nog eens bedankt, Anne. En laat het u smaken. Dan zijn we toegekomen, denk ik, aan punt 2 van de agenda, betreft de notulen van de vergadering van 27 juli. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 3 van de agenda betreft het ontslag van gemeenteraadslid Sonja Gijssen. Heeft haar ontslag bij mezelf ingediend. Daar nemen wij akte van. Iedereen akkoord? Of geen vragen? Punt 4 betreft dan de installatie en de eetaflegging na onderzoek van de geloofsbrief van raadslid Nele van Roei. Zoals in vorig punt aangegeven is er een mandaat van titelvoerend gemeenteraadslid vakant. En door de aanstelling van een opvolger moet in de vacature voorzien worden. Nele van Roei is op de lijst nummer 5 van het Vlaams Belang overeenkomstig het lokaal en provinciaal kiesdecreet aangewezen om Sonja Gijssen te vervangen. Mevrouw Nele van Roei bevestigt in haar brief van 21 augustus aan mezelf dat zij het mandaat in opvolging van Sonja Gijssen aanvaardt. In de voorgelegde documenten wordt aangetoond dat Nele van Roei sedert de verkiezing zonder enige onderbreking aan de voor de verkiesbaarheid gestelde vereisten voldoet en zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van gemeenteraadslid. De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitters. Dus in eerste orde wil ik aan u vragen om de geloofsbrieven van Nele van Roei goed te keuren. Iedereen akkoord? En mag ik dan vragen aan Nele om ook hier vooraan de eed te komen afleggen? U hebt er juist al kunnen horen hoe dat werkt. En mij na te zeggen, ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Proficiat. Hier, nog eentje. Proficiat, Nele, veel succes in uw nieuwe taak als raadslid. Goed, dan zijn we gekomen aan punt 5 van de agenda, betreft aanpassing retributiereglement voor gebruik van lokaal, want van het gemeentelijk onderwijs. Onze gemeenteraad heeft op 23 december daarvoor het reglement goedgekeurd. Dat reglement voorzag een aanpassing van de tarieven in september 2020. Het Scheepcollege wenst de tariefaanpassing te laten ingaan op 1 januari van volgend jaar. Een aanpassing van het reglement is dan ook noodzakelijk. Iedereen akkoord? Koen.
Ja, voorzitter, dat is inderdaad het reglement dat in december dan al goedgekeurd is. Een van de vele retributies. Het moet ons toen ontgaan zijn, want we hebben het nu pas in het dossier gelezen. Maar wij zien dat de prijzen voor de huur van de lokalen voor de verenigingen die bij een Molse adviesraad zijn aangesloten, sterk stijgen eigenlijk. De verenigingen die niet zijn aangesloten bij de Molse adviesraad, is dat een lichte stijging van de huurprijs. En voor commerciële activiteiten daalt die prijs. Dus dat kunnen wij niet rijmen, daar zien wij ook niet direct een reden voor. Dus wij gaan ons op dit dossier onthouden.
Hans?
Ja, voorzitter, leden van het college, collega's. We hebben in het verleden ook al bij dit punt ons onthouden. En in het verlengde daarvan gaan wij vandaag ook dat stemgedrag doortrekken. Ik denk ook dat het een slecht moment is. In tijden van corona, waarin verenigingen toch al financieel onder druk staan, om hier dan ook, zij het dan misschien eerder symbolisch, maar ik vind het toch wel belangrijk dat we meeleven met verenigingen die alle pogingen doen om de kop boven water te houden. Dus wij gaan ons terug onthouden.
Dus twee onthoudingen van de twee fracties. Koen, Boeks.
Collega's zijn mij allebei voor. Ik wil hier ook even in interpelleren, maar ik ga me ook aanhouden of aansluiten bij de collega's van mogen onthouden.
Ja, onthouding. Thomas?
Ja, wij hebben het punt ook niet goedgekeurd op de raad, waar het is goedgekeurd door de gemeenteraad. Dus wij vinden ook dat gemeentelijk patrimonium zoveel mogelijk moet gebruikt worden. Zeker schoolgebouwen die in het weekend en de vakanties leeg staan, dat we er ook een maximale invulling aan moeten geven. En daarom gaan we ons ook onthouden.
Onthouding? Oké. Okay. Goed, andere fracties akkoord. Dank u. Punt 6 betreft het besluit vermildering van de fiscale druk voor bepaalde categorieën van exploitanten getroffen door de COVID-19 maatregelen. Aanslagjaar 2020, het aanpassen van bestaande belastingreglementen. Ook mede op verzoek van de Vlaamse regering die een oproep heeft gedaan aan de lokale besturen om erover te waken dat belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op de activiteiten waarop ze door de crisis financieel als waar inleveren. Goedkeuring wordt gevraagd. Goed.
Voorzitter, louter ter informatie, maar de belasting op het exploiteren van toeristische logies, staat dat los van de toeristenbelasting of is dat hetzelfde? Of wil dat zeggen dat de toeristenbelasting die de exploitanten ontvangen niet moeten doorstorten naar de gemeente? Of is er nog een aparte forfaitaire belasting op toeristische exploitaties?
Schepen?
Dat is hetzelfde. Oeps. Daar gaat het over, ja.
Wat blieft?
Dat is de toeristenbelasting, hè. En de logies ook, dat is voor die bed and breakfast ook. Dat we dus die 3 maanden, hè, dat ze eigenlijk niet open kunnen gaan, dat we die gezegd hebben, oké, ja, daar kunnen we dan ook niks voor aanrekenen. Dat is de toeristenbelasting, ja.
Maar ik neem aan dat ze de toeristenbelasting toch per kop, die daar overnacht moeten betalen, maar als ze geen overnachtingen gehad hebben, hebben ze toch ook geen toeristenbelasting te betalen aan de gemeente?
Ook niet betalen, hè.
Wat is?
Ja, het is omdat ze, uiteindelijk zijn er ook vaste kosten, hè. Uiteindelijk gaan zij, ze gaan betalen op jaarbasis en die 3 maanden worden sowieso kwijtgescheld, hè.
Dat is dus forfaitair, ze betalen op jaarbasis
ja.
En niet per kop dat daar overnacht kan.
Nee, dat is ook zo, ja.
Oké, okay, nog vragen hierover? Is de raad akkoord? Unaniem goedgekeurd? Dank u. Punt 7 betreft een beetje dezelfde sferen van corona, maar nu de renteloze lening voor jeugd, cultuur en de sportsector. Waarbij we uit de middelen van het Vlaamse coronanoodfonds het rijke verenigingsleven willen versterken. Door te zorgen dat ze niet in zware financiële problemen komen door deze crisis. En om ze ook op lange termijn te versterken om een antwoord te kunnen bieden op een eventueel tweede coronapiek of andere uitdagingen aan te gaan. Voor een aantal verenigingen is de nood erg hoog. We werken in verschillende fases. De eerste fase werd reeds op deze gemeenteraad goedgekeurd op 27 juli. In deze tweede fase willen we de verenigingen ondersteunen die extra steun nodig hebben door middel van een renteloze lening. En na de tweede fase komt er nog een derde in het najaar, wanneer duidelijk zal zijn wat de impact is van corona op het startende nieuwe seizoen, zowel cultureel als sportief. De piste van een dossiersubsidie zou dan bewandeld worden en hiervoor worden nog criteria en parameters uitgewerkt. Op advies van de financiële stel wordt voorgesteld om de renteloze coronalening te voorzien met volgende voorwaarden: maximumbedrag 35.000 euro, terug te betalen over 10 jaar met als aanbevolen borg een hypotheek of een persoonlijke borgstelling. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Koen Boeks, ga misschien daar beginnen en dan het rijtje afgaan.
Ja, dank u voorzitter. Omdat de nood juist zo hoog is bij de verenigingen, vind ik dat deze... Ik vind het een goed systeem, maar ik vind dat de procedure om de lening te verkrijgen te omslachtig is. Ik vind dat er te veel regeltjes en te veel, weet ik veel, dingen moeten aangebracht worden om de lening te verkrijgen. En daarom ga ik mij nu ook toch ook dit soort zien onthouden.
Kan hier misschien al een reactie? Geen reactie?
Ja, uiteindelijk zijn regeltjes gekomen om hen een beetje tegen zichzelf te beschermen natuurlijk. Hè. Ze moeten natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen en we willen dat ook natuurlijk goed opvolgen. Het is ook op vraag van de vereniging zelf dat we dit reglement hebben uitgewerkt.
Ja, ik versta dat schepen, maar ik vind ook dat het omslachtig is dat het de procedure om de lening te verkrijgen moet... Allee, je moet een plan laten zien, je moet afmeten, je moet zelfs bouwmaterialen, je moet zelfs lonen kunnen aantonen. Ik vind dat deze procedure ontslachtig is. Blij bij mijn standpunt, ik kan dit onthouden.
Goed, dus op geantwoord denk ik. Nog tussenkomsten, Bas?
Ja, inderdaad, voorzitter. Een aantal punctuele vragen. Om te beginnen, ik hoorde het Schepen de Groof daarnet al zeggen, van er is inderdaad vraag vanuit de verenigingen zelf. Is daar veel vraag naar gekomen? Zijn dat enkele verenigingen? Zijn dat veel verenigingen? Tweede vraag van een andere orde in verband met het toepassingsgebied. Dus het gebeurt voor jeugd, cultuur en sport. Natuurlijk geen bezwaar daartegen. Maar ik verneem dat een aantal Molse verenigingen uit de ontwikkelingssamenwerking toch ook graag beroep hadden gedaan op dit systeem. Dat daar concrete vragen over gesteld zijn en dat die ja, een nee hebben gekregen. Dus de vraag... uit coronapot of uit de algemene middelen, dat laat ik in het midden, maar kan dat toegelicht worden?
Schepen?
Op de vraag in verband met over hoeveel dat het gaat, op dit moment over 3 verenigingen. Dat zijn verenigingen, ik heb dat de vorige keer ook al uitgelegd, eerst is de bedoeling dat de verenigingen tot bij de diensten komen om te bekijken of dat we ze niet op een andere manier kunnen helpen. Bij de meeste lukt dat dan ook, om dat binnen het reguliere systeem van hulp te kunnen oplossen. Maar er zijn er 3 waarbij dat niet gelukt is. Ook omdat er ja, een aantal grote evenementen van die verenigingen zijn weggevallen. En die hadden toch net grote investeringen gedaan. En daarvoor is dit eigenlijk wel een goed systeem.
Oké, Bas.
Wilde jij ook nog een toelichting in verband met de verenigingen die aangesloten zijn bij de Mondiale Raad of de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking? Ik denk, Bas, dat je dan alludeert op de fase 1... van de toekenning van de lening, dus van het Vlaams Corona Noodfonds betreft ongeveer 570.000 euro voor Mol. En in fase 1 is er inderdaad beslist dat een aantal verenigingen in aanmerking komen voor een extra subsidie die dan gelieerd was aan hun eerste subsidie die ze kregen voor dat jaar. En dan is er inderdaad beslist dat de verenigingen die bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking daarvoor niet in aanmerking komen. Dat is ook met hun doorgesproken. Zij zijn daar ook van op de hoogte. De argumentatie is toen ook zo gesteld. Maar nu gaat het specifiek over een fase 2. En daar zijn tot nu toe 3 verenigingen die zich daarvoor kandidaat gesteld hebben. Dus niets neemt weg als die verenigingen in aanmerking zouden kunnen komen binnen dit systeem. Wat de vraag is. Ik denk waar jij op alludeert dat over de fase 1 ging.
Nee, het ging wel degelijk over dit systeem, over het fase 2 gegeven. Het is nog, allee, de vraag is
aan de diensten alvast al overgemaakt, als ik goed geïnformeerd ben. Maar ik hoor u dus wel zeggen dat hoewel het reglement principieel van toepassing is op jeugd, cultuur en sportverenigingen, dat wanneer een vereniging ontwikkelingssamenwerking aan de voorwaarden zou voldoen, dat zij niet of vies uitgesloten zijn.
Elke vereniging kan een vraag stellen en wij zullen die in eer en geweten beantwoorden in functie van de geldende maatregelen die er zijn.
Ja,
dus
oké.
Ik denk dat dat een...
Ja, dank u.
Nog andere tussenkomsten? Ja. Iedereen akkoord met deze aanpassing? Oké, dank u. Unaniem goedgekeurd. Punt 8. Koen Boeks. U onthoudt zich? Onthouding, ja. Dus één onthouding en de rest akkoord. Ja. Punt 8 hebben we er straks ook al een keertje gehad bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus ook hier de opvolgingsrapportering 2020. We nemen daar kennis van. Ik weet niet of daar nog vragen over waren. Dit is de laatste keer dat je de financieel directeur nog kunt... Geen vragen. Dan was de toelichting heel duidelijk, denk ik, op de commissie. Maar goed, dank. Punt 9 betreft de renovatie van de doorvoerleiding Ezaar Slagmolenstraat. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Die met Aquafin en met de Vlaamse overheid zijn de agentschap Wegen en Verkeer wordt afgesloten in het kader van samen aankopen. U hebt de overeenkomst in uw dossier kunnen terugvinden en wij vragen goedkeuring van deze overeenkomst. Iedereen akkoord? Dank u. De volgende punten betreffen een aantal politieverordeningen. Dus puntje 10, de politieverordeningen zaken diverse COVID-maatregelen. Iedereen akkoord? Punt 11, zwemmen recreatieverbod, resort de Kempen. Iedereen akkoord? Punt 12, de verplichting tot het dragen van mondmaskers. Iedereen akkoord? Punt 13, de verlenging van de extra innames openbaar domein. Iedereen akkoord? Bas, uw vraag wordt.
Ja, dank u voorzitter. Uiteraard was onze fractie en was eigenlijk de gehele oppositie grote pleitbezorger van de extra innames openbaar domein voor onze horecaondernemers. Ik heb in een persbericht van de gemeente gelezen in verband met de Corbystraat dat die nog zeker tot 30 september autovrij zou blijven. Betekent dat dan dat vanaf oktober er terug verkeer zou worden toegelaten in de Corbystraat? Of wat is daar nu concreet de planning mee?
Ik denk het een hangt met het andere samen. Hè. Ik denk dat we een aantal weken geleden van een aantal horeca-mensen de vraag gekregen hebben om de terrassen een maand langer te laten staan. En dan hebben wij denk ik ook wel de analyse gemaakt ook van het mobiliteit, dat het dan natuurlijk ook opportun is om die een tijdelijke maatregel daar te behouden. We zullen zien eind september als er eventueel nog tot eind oktober al dan niet de vraag. Het heeft natuurlijk ook heel veel met weer en zo te maken. Het ene is inderdaad wel wat afgestemd op het andere. De terrassen laten staan, maar dan al het verkeer daar terug door. Zo'n beetje contradictorisch zijn. Dus dat is de reden dat dat momenteel samen gelegd is. En de vragen die wij gekregen hadden van de horeca tot nu toe was tot 30 september.
Maar in principe mogen we dus vanaf het verdwijnen van de terrassen, afhankelijk van het weer, wel terug verkeer verwachten in de Corbystraat. Tot een eventuele definitieve autovrijmaking, hoe moet ik dat noemen. Ja, oké.
Oké, iedereen akkoord? Dank u. Punt 14 betreft een zaak van de wegen. De verkaveling van een perceel in 3 loten, waarvan lot 2 bestemd is voor een vrijstaande eensgezinswoning. Lot 1 uit de verkaveling wordt gesloten, want er is bebouwd. En lot 3 uit de verkaveling wordt gesloten om te worden ingelijfd in het openbaar domein. Betreft dus lot 3 met een oppervlakte van 83 centiaar. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 15, Sint-Willebrodestraat, Vennekesbos, een gratis grondafstand. Betreft ook in uitvoering van een verkaveling. Lot 1 is uitgesloten omdat het in een agrarisch gebied is gelegen. En 1 lot, zijnde lot 1, wordt ingelijfd in het openbaar domein. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 16 is Smallestraat, een gratis grondafstand en aankoop van de gronden achter de Schouwburg Rex. De gemeente wenst de percelen, zoals vermeld op de agenda, met een oppervlakte van 6 aar, 72 centi aar, gelegen langs de Smallestraat, grenzend aan de loskade van de Schouwburg Rex, aan te kopen. Deze percelen met erfdienstbaarheden staan op lot 1 en lot 2 van het afbakeningsplan aangeduid. Lot 1 wordt na aankoop gevoegd bij het privaat domein van de gemeente Mol en lot 2 met een oppervlakte van 26 centi aar wordt gratis afgestaan aan de gemeente Mol om gevoegd te worden bij de gemeentelijke openbare weg. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 17. We gaan een aantal vervangingen doen nu. Punt 17 betreft het beheersorgaan van de bibliotheek. Aanstelling van vervangers vertegenwoordigen voor de algemene vergadering, waarbij Eline van Hoof namens de SPA-fractie zal uittreden of het mandaat niet langer zal opnemen. En de SPA-fractie heeft laten weten dat zij Lieve Adriaans zal afvaardigen en voor de N-VA-fractie zal Jan Kretschmaar niet langer het mandaat opnemen en zal Els Keulemans dat in de toekomst doen. Iedereen akkoord? Is er iemand die erover de geheimstemming vraagt? Ik hoor niks. Punt 18. Hetzelfde maar voor kringwinkel De Zuiderkempen, waar Mandy Borgers van de CD&V-fractie wordt vervangen door Anneleen Dom van de... Els Keulemans van de N-VA-fractie. Iedereen akkoord? Vraagt iemand de stemming? De geheime stemming? Punt 19 voor VZW Milieu en Werk. Ook daar gaat Mandy Borgers namens de CD&V-fractie het mandaat niet langer invullen en wordt opnieuw Els Keulemans namens de N-VA-fractie voorgesteld. Iedereen akkoord? Niemand vraagt de geheime stemming? Dank u. Punt 20 betreft dan de GAS, de gemeentelijke vaststellers in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Sinds 1 januari 2010 kent onze gemeente het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties. En tot op heden gebeurde de vaststelling van de overtredingen door politieambtenaren en agenten van de lokale politie. Indien men aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kunnen ook gemeenteambtenaren worden aangesteld en dus de volgende gemeentelijke ambtenaren die voldoen aan de gestelde voorwaarden in zaken leeftijd, moraliteit, diploma en opleiding. Het betreft de heer Bert Govaerts, deskundige van Groen, mevrouw Lutgaarde Kouwenberg, deskundige mobiliteit en mevrouw Camille Kwiks, administratief hoofdmedewerker lokale economie. Zij behaalden een getuigschrift gemeentelijke administratieve sancties in het begin van dit jaar en kunnen dus bij gevolg worden aangesteld als vaststellers. Akkoord van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. En dan punt 21 betreft een mandaat aan het OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgebonden of persoonsgegevens tussen instanties, waarbij we inderdaad om planlast te reduceren heeft het OVSG een vereenvoudigde procedure met algemene protocollen uitgewerkt en het komt erop neer dat wij met onze gemeenteraad OVSG mandateren om de onderhandelingen te voeren, het TPO-advies te geven en het protocol te ondertekenen. Wanneer we toch niet akkoord zouden gaan met de inhoud van het algemeen protocol, kunnen we alsnog uitstappen en zelf een protocol afsluiten. Iedereen akkoord? Punt 22 hebben we daar straks gehad bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de VZW Vectamus, dus ik ga de tekst niet volledig opnieuw herhalen. Ook hier wordt gevraagd aan de gemeenteraad om de ontwerpstatuten van de VZW goed te keuren en om in dit geval namens de gemeente Mol Nele de Wever af te vaardigen. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 23 betreft de buitenschoolse kinderopvang, wijziging van het huishoudelijk reglement, dat hier vroeger in 2014 werd goedgekeurd. In 2019 heeft de gemeenteraad een nieuwe ouderbijdrage vastgelegd. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de verhoging van de ouderbijdrage uitgesteld naar 1 januari 2021. En de bepalingen hieromtrent worden opgenomen in het retributiereglement dat vandaag wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement is ook volledig herschreven volgens de wettelijke bepalingen waarvoor de VWSG een model heeft afgeleverd. En voor de goede werking van de buitenschoolse kinderopvang is het cruciaal dat een aantal duidelijke afspraken worden gemaakt met de afnemers van de dienst. Ook dat geheel van afspraken wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement, waarvan de wijziging die we vandaag voorstellen geen financiële weerslag heeft voor het gemeentebestuur. Iedereen akkoord? Dank u. En dan voor het volgende punt 24, de huizenuitbreiding tot basisschool, principiële goedkeuring, wil ik graag het woord geven aan de schepen van onderwijs om dat punt toe te lichten.
Dank u, voorzitter. Geachte collega raadsleden, als schepen van onderwijs zou ik vanavond namens het college uw principiële goedkeuring willen vragen voor de uitbreiding van het schooltje van de Heidehuizen, waar nu op dit moment enkel kleuteronderwijs georganiseerd wordt. We vragen vanavond uw principiële goedkeuring voor uitbreiding tot een basisschool, waar zowel dus kleuter als lager onderwijs zal aangeboden worden. Vanwaar deze vraag? Nadenken over de toekomst van het wijkschooltje van de Heidehuizen staat ingeschreven in het meerjarenplan. Want wat is het probleem van het wijkschooltje van de Heidehuizen? De wijkschool Heidehuizen maakt reeds jarenlang als vestigingsplaats deel uit van de gemeentelijke basisschool Mozaïek de Ezaard. En zoals u weet, Heidehuizen en Ezaard zijn fysiek gescheiden door een drukke gewestweg, met name de Ring. Er is verschillende jaren komt steeds dezelfde problematiek naar voren. Het betreft enerzijds het beperkt aantal inschrijvingen in de wijkschool Heidehuizen en anderzijds de doorstroom naar de hoofdschool. Ik verklaar me nader. Een beperkt aantal inschrijvingen omdat ouders de voorkeur geven om hun kinderen zo mogelijk de ganse loopbaan, kleuter en lager, in dezelfde school te volbrengen. En wanneer ouders dan kiezen voor de zekerheid van een schoolloopbaan in eenzelfde school, zullen ouders hun kinderen, gezien de fysieke barrière van de Ring, sneller aanmelden in de basisscholen van Geelbel en Balen-Rosselaar, zeker nu deze ook met een centraal aanmeldingssysteem werken. Anderzijds is ook de doorstroom naar de hoofdschool een probleem. De koppeling tussen de vestigingsplaats Heidehuizen en de hoofdschool Ezaard geldt ook binnen het aanmeldingssysteem. Dit maakt dat kleuters uit Heidehuizen automatisch een plaats hebben in Ezaard in het eerste leerjaar. Maar dit geeft dan weer extra druk op de leerlingenaantallen, zowel voor Heidehuizen als Ezaard. Heidehuizen beperkt nu het aantal kleuters en Ezaard moet steeds in het eerste leerjaar een aantal plaatsen voorbehouden voor de leerlingen van Heidehuizen. En wat erbij komt, momenteel is er ook een grote lestijdsinvestering voor hoofdschool Ezaard om 2 voltijdse leerkrachten in te zetten voor kleinere klasgroepen. En deze investering wordt vandaag ook deeltgedragen trouwens door het schoolbestuur. Dit zijn de belangrijkste bestuurlijke organisatorische argumenten waarvoor ik refereer naar de omzendbrief basisonderwijs betreffende het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs, als ook de omzendbrief basisonderwijs betreffende programmatie en rationalisatie in het gewoon basisonderwijs. De school te Heidehuizen heeft een centrale ligging in de buurt, staat nauw in verbinding met de inwoners van Heidehuizen. Dit is sterk zichtbaar bij activiteiten die door de school georganiseerd worden. Het is een echte dorpsschool. En wat we ook weten, Mol zal ook in de komende jaren nog steeds een demografische groei kennen, zodat de noodzaak voor voldoende schoolinfrastructuur belangrijk is en blijft. Hoe zijn we nu als college tot dit besluit gekomen? Er was een eerste bespreking op 13 juni 2019 op het beleidscomité Mens en Leven, waar advies werd gegeven om voorgestelde scenario's verder te onderzoeken. En dat waren 7 mogelijke scenario's. Van het sluiten van de vestigingsplaats Heidehuizen, tot het behoud van de huidige situatie, het uitbouwen tot een basisschool, de jongste kleuters in Heidehuizen, de oudste kinderen van de lagere school in Heidehuizen en Heidehuizen koppelen aan een andere gemeentelijke basisschool. Dus er lagen 7 mogelijke scenario's voor en binnen een participatietraject werden er allereerst 2 denkavonden georganiseerd, 1 op 16 oktober 2019 en volgende op 7 november 2019, waar zowel ouders, leerkrachten van de wijkschool Heidehuizen en de hoofdvestiging in Ezaard bevraagd werden betreffende de voorliggende scenario's. Er werd ook een algemene online bevraging georganiseerd via Citizen Lab voor alle burgers, omtrent de uitgediepte scenario's. We hebben ook advies ingewonnen bij OVSG en zij gaven een specifieke vermelding van scenario's die we beter niet weerhouden zouden. Op 13 februari 2020 gaf het beleidscomité Mens en Leven dan een positief advies om verder vier scenario's te elimineren en drie scenario's blijvend verder te onderzoeken. Wat waren de drie scenario's die overbleven? Ofwel de huidige situatie behouden, dus alleen een kleuterschool. Ofwel de heidehuizen koppelen aan een andere gemeentelijke basisschool, maar dus ook enkel de kleuterschool. Ofwel heidehuizen uitbouwen tot een basisschool, kleuter en lager. Er is dan uiteraard nog verder overleg gebeurd met onder andere de dienst onderwijs, ook de dienst patrimonium van het lokaal bestuur, OVSG, ook Agion die instaat voor de infrastructuursubsidies en uiteraard ook de directies van de gemeentelijke basisscholen. Dit overleg is dan geresulteerd in de bespreeknota die u ook in bijlage kon vinden. Op 13 augustus is deze besproken op het Schepencollege, waar als toekomstperspectief de uitbreiding van de kleuterschool Heidehuizen tot een volledige basisschool naar voren kwam als de beste oplossing. Uiteraard is er ook overleg geweest met de lokale besturen, onze buurgemeenten Geel en Balen, om alvast de intentie tot uitbouw tot een basisschool met hun te delen. En er is ook overleg geweest met het gemeenschapsonderwijs en het Vrije Net met de vraag of er interesse was om de school over te nemen. Nu, het toekomstperspectief voor de school is dus de uitbreiding tot een volledige basisschool. Dat betekent dat de huidige kleuterschool van Heidehuizen met 2 graadsklassen wordt uitgebreid met een lagere school bestaande uit 3 graadsklassen, zodanig dat we een totale school hebben met 5 graadsklassen. En dan kunnen de kinderen van de Heidehuizen tot en met het 6e leerjaar in hun eigen buurt naar school gaan. De gemeentelijke basisschool van Ezaard blijft dan bestaan in de huidige vorm, maar er moeten in het 1e leerjaar geen plaatsen meer vrijgehouden worden voor de kinderen die doorstromen vanuit Heidehuizen. Beste collega's, gemeenteraadsleden, zoals u uit de beschrijving kan merken, is er gekozen voor de organisatie van het onderwijs in de vorm van graadsklassen, hetgeen de pedagogische mogelijkheden verruimt en extra differentiatie mogelijk maakt. Uiteraard hebben wij ook moeten rekening houden met de mogelijkheden qua infrastructuur op de locatie. Het plan is dat de groei van de school gefaseerd zal verlopen. Vanaf september 2021 zal er een 1e leerjaar ingericht worden als alles volgens plan verloopt. En in september 2026 zal de school over een volledige kleuter- en lager onderwijs beschikken. Volgens de huidige regelgeving, ik zeg wel de huidige regelgeving, is het niet mogelijk om op termijn te evolueren naar een autonome basisschool. De school van Heidehuizen zal altijd gekoppeld blijven zoals het nu voor ligt aan een andere gemeentebasisschool. Dit omwille van de afstand die minder dan 3 kilometer bedraagt ten opzichte van een andere gemeentelijke basisschool. Nu, de oplossing die voor ligt vraagt uiteraard investeringen vanuit het lokaal bestuur. En deze investering is tweerlei. Om te komen tot een volwaardige basisschool zal de site van de Heidehuizen op termijn uitgebreid worden qua infrastructuur. En we voorzien hier een te investeren budget van €1.700.000. Uiteraard is via het indienen van een promotiebouwdossier gedeeltelijke subsidie mogelijk. Dit project, de opstart van een school op de Heidehuizen, mag uiteraard de draagkracht van een directie en een schoolteam niet overstijgen. En daarom heeft het college ook beslist om te voorzien in een bijkomende functie van beleidsondersteuning. Dit betreft een halftijdse betrekking. En deze investering maakt ook deel uit van de vraag en dat komt neer op €25.000 ongeveer op jaarbasis. In functie van de anciëniteit kan dit nog een beetje aangepast worden. Geachte collega's, het betreft een ambitieus project van het lokaal bestuur, maar dat tegemoetkomt aan vele vragen en noden en waar ik hoop op uw principiële goedkeuring op daarop te kunnen rekenen. Ik dank u.
Dank u, Schepen. Vragen, Hans Schoofs?
Ja... uiteraard denk ik dat wij als Open VLD plus fractie het initiatief steunen en de oplossing die nu geboden wordt. De grondtoon van de oplossing is om kinderen van Heidehuizen, in het eigen gehucht zo lang mogelijk onderwijs te verschaffen. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen toejuichen. Collega heeft ook... Collega Ria Melis heeft ook een vraag gesteld reeds schriftelijk, dus we hebben al wel een beetje informatie gekregen. We hebben ook het dossier kunnen doornemen. Nu, misschien 1 opmerking over de procedure. Ik denk dat het nuttig is van inderdaad de lokale bevolking te bevragen. Maar ik denk dat het ook nuttig is om de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden daarop uit te nodigen. Want wij moeten hier wel een beslissing nemen. Maar het is altijd fijn als je ook de mening van het gehucht op een discussieavond kan aanhoren. Hè, om een juiste beslissing hier te nemen. Ik denk als je spreekt over participatie, dan juichen we dat ook weer op onze beurt toe. Maar dan denk ik ook dat het nuttig is dat de beleidsmakers en de beslissers, het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, daarop kan uitgenodigd worden. Dat maakte het voor ons wellicht ook makkelijker om een juiste beslissing te nemen. Ik trek niet in twijfel dat hier duchtig over vergaderd is en dat er goed over nagedacht is. Ik zie ook 7 opties in de nota. Maar ja, er zijn natuurlijk beperkingen. Financieel enerzijds omdat je subsidies nog niet hebt en wel moet beginnen werken. Anderzijds denk ik ook naar ruimte toe. Het is een kleine site, dus op termijn zal dat ook nog wel wat werk vergen. Maar als ik de opties bekijk die voorlagen, dan stel ik mij spontaan de vraag, en dat doet geen afbreuk aan het feit dat het misschien wel de juiste keuze is die nu voor ligt, maar is er ook overwogen om bijvoorbeeld een eerste leerjaar in te richten, een tweede leerjaar eventueel, al dan niet een derde leerjaar, met 3 klassen dan, die je nu ook gaat nodig hebben, maar dan graadsklassen. En om dan eventueel de overstap te maken naar een andere basisschool voor de derde graad. Dat is een optie die ik hier niet voorzie. Waarom stel ik die vraag? Critici hebben nogal eens dikwijls de neiging om te zeggen, ja, een graadsklas, het heeft voordelen, maar het vergt ook wel heel wat omkadering om leerlingen toch dezelfde mogelijkheden te bieden als in een leerjaar. Een volwaardig leerjaar. Dus ja, ik weet niet of dat aan bod gekomen is. Het was natuurlijk fijn geweest als we naar een dergelijke avond hadden kunnen komen als raadsleden. Ik denk dat heel wat van mijn collega's, maar ze moeten zelf hun mening maar over geven, ook daar eventueel graag aanwezig waren geweest om te horen wat de voorkeur was van de mensen van het gehucht. Maar goed, misschien kunnen we daar eerst al eens over van gedachten wisselen.
Scherpen?
Het is mogelijk inderdaad, als je al de antwoorden wilt geven van de bevragen, die zijn ook, die zijn ter inzage uiteraard, waar de mensen op geantwoord hebben. Wat jouw vraag is, het is inderdaad een kleine site. Ik had ook voorgesteld, maar dat is geen optie blijkbaar. We hebben nog een heel mooie locatie naast het kerkhof, waar nu waar de gemeentelijke werkplaatsen zijn. Dat zou natuurlijk een ideale locatie zijn om een school van de Heidehuizen te bouwen, maar daar is blijkbaar al een andere bestemming voor die grond. Dus dat wat de ruimte betreft, en dan zijn we inderdaad beperkt. Nu, ik denk dat wat graadsklassen betreft, dat zeker ook heel wat opties geeft naar differentiëring. De normering voor graadsklassen naar infrastructuur is ook anders dan een gewone, dan dus een niet-graadsklas. Dus die moeten wat groter zijn, wat ook de kans op hoekwerken en dus differentiatie mogelijk maakt. Uw voorstel, Hans, voor dus bijvoorbeeld te doen tot en met de eerste en de tweede graad en de derde graad niet. Ik denk dat we dan op hetzelfde probleem gaan botsen, omdat met het centraal aanmeldingssysteem krijgen dus de kinderen een school toegewezen op basis van de keuze die de ouders maken. En dat is dan eigenlijk voor het hele traject gekoppeld natuurlijk aan een bepaalde school. Stel dat je toch nog aan een gemeentelijke basisschool blijft koppelen, wil dat zeggen dat je dan in het vijfde en zesde leerjaar uiteraard ook daar moet mogelijkheid voorzien dat de kinderen dan naar daar gaan en zullen gaan en dat de ouders daar dan ook voor kiezen. Dus we door het nu te kleuter- en lager onderwijs op één site hebben de ouders de zekerheid dat de kinderen tot het einde van de schoolloopbaan, lagere school, naar daar kunnen. Als je het vijfde en zesde leerjaar daarvan loskoppelt, ja, dan moeten ze toch weer naar een andere school en hebben ze niet de zekerheid. Of heb je niet de zekerheid als lokaal bestuur, want we hebben gemerkt blijkbaar, en dat was de voorbije jaren ook al zo, dat mensen daarom niet voor de school kozen. Ik weet niet of dat een antwoord is op jouw vraag. Of deel?
Heeft die optie voorgelegen?
Deze optie, de optie die voorgelegen
die
net, heeft, was
die
eigenlijk...
Die net aandraag van, kijk...
De optie die voorgelegen heeft...
Een leerjaar eerste leerjaar, een leerjaar tweede leerjaar, is dat bediscussieerd met de mensen, met de bewoners, met de ouders?
De optie die wel voorgelegen heeft, is van dus alle kleuters bijvoorbeeld naar, dus alle kleuters, zowel van Ezart als de Heidehuizen, op één locatie te doen. En de andere, wat ook voorlag, was alle vijfde en zesde, dus het vijfde en zesde leerjaar ook allemaal op de Heidehuizen. Maar dus allemaal. Dus dan zou die van Ezart ook naar de Heidehuizen moeten. Dan
koppelen. Dus de opties is niet weerhouden nee. Als keuze. En,
nee.
Ja, want ik begrijp eerlijk gezegd het argument niet goed. Ik zeg niet dat het de juiste optie is, maar het had misschien wel een optie geweest die een verrijking was voor de keuzemogelijkheden van de betrokken ouders.
Ja, maar dan blijf je zitten met hetzelfde probleem?
Ik ga ervan uit dat het probleem ook een stuk is de fysieke beperktheid van de site in Ezaart. Dus ja, we zitten daar met noodlokalen. Ezaart barst uit zijn voegen. Ik denk hetzelfde probleem deels voor Millegem, maar de nabijheid van Ezaart is uiteraard het belangrijkste als je een afweging maakt. Heidehuizen maakte ook voorheen deel uit van Ezaart. Dus ik denk dat het logisch is dat we de discussie daar een stukje begrenzen, Ezaart en Heidehuizen. Maar het zou wel een enorm probleem oplossen, zijnde de fysieke beperktheid van de school van Ezaart. Nogmaals, ik beweer niet dat dat de beste oplossing is, maar ik begrijp niet goed dat die optie niet voorgelegen heeft binnen het palet van de zeven.
Ik denk dat Scheven-Hurkmans ook nog wel is komen.
Hans, ik wil hier heel even aan toevoegen. Ik heb inderdaad ook 15 jaar heel hard meegewerkt aan de school in Ezaart en Heidehuizen. Maar het probleem dat er nu vanaf vorig jaar bijgekomen is, dat ouders hun kinderen moeten inschrijven verplicht via een inschrijfsysteem. En het is zo dat we nu de laatste 2-3 jaar gezien hebben. Vroeger gingen er 6-7 kleutertjes van Heidehuizen naar Ezaart. Maar nu, op de laatste 2 jaar, was dat maar 1 kleutertje nimmer. Terwijl dat je daar toch plaatsen moet voorbehouden voor die kleutertjes van Heidehuizen. Maar je merkt dus dat er nu al kleutertjes werden weggehaald van de tweede kleuterklas, omdat de ouders zekerheid willen hebben dat er nog een plaats voor hun kind is in een andere school waar ze lagere school kunnen lopen. En als je dat terug gaat doen, dat ze van het vierde leerjaar moeten overstappen, zitten met datzelfde probleem van dat inschrijven. Dus en ze houden geen plaatsen vrij en ouders willen zekerheid over de plaats van hun kinderen. Dus dat is geen optie.
Ik ben niet helemaal overtuigd van de technische uitleg die je mij nu geeft. Ik denk dat je daar ook in overleg met de wetgever en zeker met de mensen van de OVSG, dat je daar mogelijk alternatieven hebt om de mensen, de kinderen de kansen te geven om school te lopen op Heidehuizen. Zij het dan een aparte school, zij het dan dat je het onder één koepel een school laat blijven met Ezaart. Maar goed, dat is natuurlijk ook mijn vraag, hè, want we zitten hier nu, vandaag, om een beslissing te nemen, een belangrijke beslissing, met verstrekkende gevolgen voor het gemeentelijk onderwijs. Ik heb het daarnet al gezegd, ik heb daar nog geen antwoord op gekregen, dat wij op zo'n participatietraject niet gekend worden als gemeenteraadslid. En dat wij ook niet uitgenodigd worden op een commissie waar dit onderwerp, en dat laat ons toe van het te zeggen, een zeer technisch onderwerp is ook, hè, collega's.
Dat klopt, ja.
Ik denk dat hier nu al heel wat mensen de wenkbrauwen fronsen, omdat inderdaad onderwijswetgeving, en dat is soms een voordeel, want die is soms heel anticipeert op heel veel noden, maar ze is technisch. En dat vergt dus beraadslaging. Dat vergt dus raadsleden de kans te geven om zich daarin te werken. Ik betreur het dat wij nu als raadslid hier betrokken worden in die discussie op het moment dat we alleen nog een ja of een nee kunnen zeggen. U heeft een mond vol over participatie. U ging er een uithangbord, bij wijze van spreken, tegen het gemeentehuis over hangen. Dat wij als raadslid ook meer betrokken zouden worden bij beslissingen. Wel, hier zitten we nu, een ja of een nee kunnen we nog nemen. Maar de technische discussie, de voorliggende opties, het debat binnen het gehucht, sorry, daar worden we voor bedankt.
Mm-hmm. Nu, ja, natuurlijk, een raadslid is misschien meer dan een gewone burger. Dus een democratisch verkozen. En ik vind het absoluut belangrijk dat de gemeenteraad inderdaad in heel dit verhaal mee is. Dat is absoluut belangrijk. Nu, er zijn natuurlijk binnen het participatietraject die twee denkavonden georganiseerd in de wijkschool Heidehuizen en in Ezart. En er is ook een algemene online bevraging geweest, waar ook een persbericht rond verschenen is. Dus men heeft wel kunnen deelnemen daaraan. Misschien zegt u, ja, als gemeenteraadslid is dat niet voldoende. Het had kunnen in een gemeenschappelijke raadscommissie besproken worden. Goed, dan onthoud ik dat zeker als opmerking. Maar
ik denk dat er heel wat vragen technisch zijn. En ik weet niet of collega's nog vragen hebben. Maar men had zo'n beslissing eigenlijk eerder ook kunnen nemen. Nu staan we voor voldoende feiten. Het is 11:55. Ja. En ik zeg niet dat wij meer zijn dan een burger, hè. Integendeel, we zijn zeker niet meer dan een burger. Maar we moeten wel de beslissing nemen.
Ja, dat klopt. En we moeten wel overwogen beslissing kunnen nemen, dat klopt. Vandaar, het is een principiële goedkeuring. Ja.
Goed, maar misschien nog eens kijken of luisteren dat er nog vragen zijn. Ik zie Thomas ook nog wuiven.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil eerst beginnen met dat elke euro die geïnvesteerd wordt in onderwijs, dat volgens mij een goede euro is. Ik vind het ook goed dat we op de weg van het gemeentelijk onderwijs, dat we daarin blijven investeren en ook naar de toekomst toe. Het zal natuurlijk een evidente opdracht zijn, hè, omdat een graadklas, dat zal een beetje een andere manier van werken vergen, maar het kan alleen maar interessante inzichten opgeven. Ik denk het wel belangrijk is om te monitoren hoe dat gaat, wat daar de respons op is, want ik kan me heel goed voorstellen dat de ouders nu enthousiast zijn en dat is ook goed. Maar ik denk dat wel, als je die investering doet van dat bedrag, en hopelijk kunnen we dat binnen een aantal jaren terug recupereren, dat we dat goed opvolgen en dat we dat heel goed aanwenden, ook na de schooluren. Ik wil toch ook wel een beetje aansluiten bij collega Hans. Ik vind het heel goed dat u de tijd hebt genomen om omstandig de procedure uit te leggen en hoe dat je tot die beslissing bent gekomen. Maar we hebben natuurlijk vorige week of deze week al kunnen lezen in een persbericht dat de gemeente heeft uitgestuurd. Dus ja, ik vraag me wel af van, ja goed, ik wil dat hier zeker principieel goedkeuren. Maar veel ruimte voor debat is het niet, omdat we het eigenlijk allemaal hebben kunnen lezen. En dan vraag ik me af, ja, wat is daar dan eigenlijk de policy rond? Hè? Want er is een beslissing genomen. Nu moeten wij die nog principieel goedkeuren. Maar dat maakt natuurlijk de ruimte voor het debat of het overleg wel heel eng. Dus dat is mijn vraag, waarom is dat dan allemaal al gecommuniceerd, alles goedgekeurd? Want soms gebeurt dat er iets wordt de wereld ingestuurd en staat er heel kleintjes onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. Maar ook dat was nu niet het geval. Dus volgens mij is dat dan beslist beleid.
Scherpen?
Ja, dank u Thomas alvast toch voor de steun voor het gemeentelijk onderwijs. Elke euro inderdaad die we investeren in onderwijs is een goed geïnvesteerde euro, denk ik dan. Daar ben ik van overtuigd. Het is een zeer gemotiveerd dossier ook, denk ik wel. Dat geeft u ook aan. Maar het klopt dat het zeer goed zou moeten gemonitord worden, want het is een specifiek project toch wel. Het gaat over graadsklas, wat differentiatie mogelijk maakt, maar wel een zeer specifiek pedagogisch project is. Wat zou kunnen dat ook ouders van buiten Heidehuizen gaan zeggen, ik ga mijn kind naar die school sturen, want dat lijkt mij wel een interessant pedagogisch project. Nu, de vraag die u stelt had ik zeker verwacht, want wij hebben ons ook de communicatie rond het collegebesluit is, en dat ligt niet aan de dienst onderwijs, voor alle duidelijkheid, want op de vraag is op het Schepencollege gesteld welke weg moet dit nog doorlopen, en toen is expliciet gezegd dit moet nog eerst op de gemeenteraad komen voor principiële goedkeuring. Het bericht is dan verschenen, communicatiebericht, en we hebben direct van de communicatiedienst de dag nadien bericht gekregen van oei, maar dat moet nog op de gemeenteraad komen, zien we nu, dat had niet mogen gebeuren. Dat klopt. Ik ben absoluut voorstander van de democratie, waar de gemeenteraad een hele belangrijke partner is. Dus ik neem dat, ja, ik weet niet wie het op zich neemt, de dienst onderwijs, die hebben het nogthans gezegd van dat moet dat traject doorlopen, dus dat moet eerst op de gemeenteraad komen. Dat had minstens kunnen instaan onder principiële goedkeuring van de gemeenteraad. Dat is inderdaad, dat had niet zo gehoeven en dat neem ik dan op mij als dat bij deze kan rechtgezet worden.
Oké, voldoende, Thomas. Zijn er nog andere tussenkomsten over dit dossier? Koen?
Voorzitter. Wij keuren dit dossier ook goed, want we sluiten ons een beetje aan bij wat collega Thomas zegt. Ook het feit dat het jammer is dat het toch weer een beetje een uitholling is van het democratische orgaan dat de gemeenteraad toch is. En eerst lezen in de pers als goedgekeurd en om dan hier dan een principiële goedkeuring te vragen, komt een beetje vreemd over. Hè. Maar een vraag die hierbij aansluit, wel een beetje van een andere orde is, maar hierbij aansluit, is of hetzelfde traject dat nu voor Heidehuizen gelopen is, of dat ook mogelijk is voor het gehucht Tonk. Ik weet dat dat al gebeurd is en dat er al gesprekken geweest zijn en zo. Ik weet niet wat de uitslag van die gesprekken was, maar aangezien de school van Tonk zoveel jaren geleden is afgeschaft, die kinderen zijn uitgezwermd naar Sluis en Achterbos. En gezien dat Tonk toch ook een beetje een groeiend dorp is, je hebt dus juist zelf gezegd over demografische groei in Mol. Tonk groeit, er komen weer meer wooneenheden. Een school is sowieso goed voor, ja, ik moet dat niet uitleggen natuurlijk, maar voor de sociale cohesie en voor het sociale leven in een dorp is een school altijd goed. Ik denk ook dat Tonk ongeveer het enige gehucht is dat nu zonder school zit in Mol.
Mm-hmm. Buiten Postel.
Wordt hetzelfde traject nu... Nu ook gelopen voor dat gehucht?
Het feit is natuurlijk dat op Heidehuizen is nog altijd een school. En daar hebben we dus ook infrastructuur en daar hebben we dus ook leerlingen en daar hebben we dus een potentieel. Ik zeg zeker niet dat er op Tonk geen potentieel is. Integendeel, dus op de as Achterbos, Millichem Achterbos Sluis, die as zit eigenlijk goed vol als we kijken naar het aanmeldingssysteem en de capaciteit daar. En het klopt dat dus demografisch Tonk ook boomt, alleen dat er toch wel heel wat mensen bij komen wonen. Maar wij hebben daar nu momenteel nog geen infrastructuur. Maar de denkoefening wordt zeker gemaakt, er wordt ook gesproken met de andere netten, dat is ook al gebeurd. Zowel met vrijnet als gemeenschapsonderwijs. En we denken wel dat daar een mogelijkheid is, maar dat staat nu niet op de agenda. Maar daar wordt wel over nagedacht. Maar we zullen jullie zeker betrekken, want dat onthoud ik toch vooral. Dat we de gemeenteraadsleden bij zo'n belangrijke dossiers moeten betrekken.
Oké, okay, ja. Maar bedankt voor uw antwoord. Maar gezegd, er wordt over nagedacht. Ik neem aan dat het dan ook wordt meegenomen naar ergens, waar we het dan nooit meer terugzien, want zo is het dan meestal.
Ja, de dienst.
Is er efficiënt ook bijvoorbeeld een tijdslimiet opgezet? Gezegd tegen wanneer dat er dan een beslissing moet zijn, of worden die gesprekken intensiever, wordt dat proactief, of wordt er gewoon gewacht tot als er vanuit een of ander onderwijsnet nog een signaal komt. Op die manier zijn we heel rap 10 jaar verder natuurlijk.
Ja, dat klopt. Wij zien de netten natuurlijk, wij spreken wel met de netten. De school van Tonk stond ook niet in de meerjarenplanning, dus dan moeten we dan daar herbekijken, denk ik. Hè. Maar als geef van onderwijs besef ik wel de nood daar, maar ik ga daar nu geen voorafname op doen.
Oké, okay. Ik denk dat Bas ook nog wilde tussenkomen.
Ja, inderdaad. Ik ga niet alles herhalen wat er hier al gezegd is, maar ik hoor nu toch ook overwegen dat er een herlokalisering integraal van de school overwogen is, minstens door uzelf. Dat was hetgeen dat ik dacht van, er is inderdaad een probleem wat betreft infrastructuur. Het zou misschien toch beter zijn om een volledige basisschool, ik bedoel dan met een klas per leerjaar, uit te bouwen. Dan als je binnen u of buiten uw 3 kilometer van Ezaard zou aankopen en eventueel aanbouwen, dan zou je misschien een onafhankelijke school kunnen maken, een volwaardige school voor de hei.
De blijft hetzelfde, want dus de gemeentegrenzen tellen eigenlijk niet voor wat die omzendbrief of de regelgeving betreft. Dus de school van Balen-Rosselaar, als je zou opschuiven voor het naar Kruisven, dan zit je dicht bij de school van Balen-Rosselaar of Geelbel, dichter dan 3 kilometer, zeker bij de school van Balen. Voor Geelbel weet ik het nu niet van buiten, maar zodanig dat voor het gemeentelijk onderwijs is dat niet gemeentegrensgebonden. En ik denk ook dat je moet kijken naar het potentieel van de Heidehuizen, qua demografische evolutie natuurlijk. En ook, als we er graadklassen van maken, maken we er ook een uniek pedagogisch project van. Wat zou kunnen dat je en met de leerlingen van de Heidehuizen en dan leerlingen die eventueel van elders komen, wel de school op een goede manier kunnen vullen. Klinkt.
Oké. Okay.
Dus u hebt wel degelijk een herlokalisering ernstig overwogen dan? Op een bepaald moment, want ik zie het niet tussen de 7 opties staan. Of misschien...
Nee, dat heeft te maken met, als je een basisschool maakt, kan je nog zeggen waar ga ik ze lokaliseren. Hè? Dat heeft met die 7 scenario's, dat maakt ook geen verschil naar of je er een autonome school van kan maken.
Ja, oké, dank u.
Ja.
Hans nog?
Ja, ik wil toch nog eens duidelijk in de verf zetten dat wij dit punt ook mee gaan goedkeuren. Uit respect ook voor de mensen van Heidehuizen die hiermee toch een stuk betrokken geweest zijn in de totstandkoming van die beslissing. Ik hoop alleen dat de optie die ik net aanhaalde, dat die dat niet blijkt binnen een afzienbare tijd, dat dat een optie was die misschien waardevoller was geweest. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou spijtig zijn. En ik hoop dat u samen met mij hoopt dat het dan geen gemiste kans is.
Goed, ik denk dat we ermee dat punt mogen afsluiten. Zijn alle fracties akkoord? Ja, niet goedgekeurd. Dank u. Zijn we bij punt 25, betreft een herziening van de herberekening van de kleuters voor Klimop, waarbij er een uitbreiding is van 2 lestijden in plaats van de oorspronkelijk aangegeven 3 lestijden. Iedereen akkoord? Het volgende punt behoort tot de geheime zitting. Ik stel voor met uw goedvinden dat ik dat even parkeer tot op het einde van de zitting, dat we eerst de toegevoegde agenda kunnen doen en dat we dan straks een besloten zitting voor één punt houden. Daarmee zijn we dan toegekomen aan de toegevoegde agenda punt 27, betreft kinderarmoede. Een punt is aangebracht door Thomas Servoris van de SPA-fractie. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een jaarlijks gekend gegeven, maar in juni maakte eigenlijk kind en gezin de kansarmoedecijfers voor alle gemeenten en ook de regio Vlaanderen bekend. Nu, dat is een berekening over de laatste 3 jaar waar een gemiddelde van wordt genomen. En daar blijkt dus dat de afgelopen 3 jaar 13,5% van de kinderen in Mol geboren werd in een kansarm gezin. Die stijging is heel geleidelijk aan. Ik denk dat we in 2016 nog rond de 10,5% zaten. En dat wisselt natuurlijk een beetje afhankelijk van welke jaren dat ze bijnemen. Maar het is in ieder geval een indicatie dat er nog steeds te veel kansarmoede is in onze gemeente. En in Vlaanderen ligt dat rond de 14%. Dus we zijn stilletjes aan naar het Vlaams gemiddelde aan het toekruipen. Nu, armoede is een zeer gelaagde problematiek. Dat moet op heel veel niveaus worden aangepakt. Is ook complex. Heeft ook niet alleen met financiën te maken. Maar om de armoedespiraal te doorbreken, is het wel heel belangrijk dat er effectief rond kinderarmoede gewerkt wordt. Omdat heel wat sociale vaardigheden en veerkracht ontwikkeld wordt in de eerste 3 levensjaren. Dat is ook onderzoek dat aantoont. Men vraagt zich soms af, waarom moeten we nu specifiek rond kinderarmoede werken? Want die ouders zijn ook arm, dat klopt. Maar als je mensen wilt empoweren, dan moet je eigenlijk bij de kinderen beginnen. Zodat die eigenlijk alle kansen krijgen om ervaringen op te doen, sterk te worden. En eigenlijk inderdaad die spiraal te doorbreken. Nu, ja, ik weet zelf dat er in de gemeente Mol, en iedereen weet ook wel, dat daar heel sterk op ingezet wordt en dat we dus eigenlijk heel wat projecten hebben lopen. Ik denk maar aan het project Max, waar we heel sterk op de scholen gaan werken. En ook recent de deelname aan het buddyproject Armentekort. Dus dat zijn ook allemaal positieve zaken. Maar toch blijkt dus dat we uit de praktijk dat wij nog er niet in slagen om alle kansarme kinderen of kwetsbare kinderen te bereiken en die op de radar te krijgen. Terwijl ik denk dat dat wel onze bedoeling moet zijn. Het is natuurlijk jammer dat kind en gezin dus de gegevens niet doorgeeft aan de lokale bestuur. Ik denk dat dat discreet zou kunnen, maar daar is blijkbaar nog een weg af te leggen. Maar vandaag eigenlijk ook mijn vragen van, ja, we hebben heel wat projecten lopen. Hoe worden die geëvalueerd? Zijn er eigenlijk bijkomende inspanningen nodig? En hebben we eigenlijk een zicht van, ja, hoeveel mensen of hoeveel kinderen in armoede bereiken we nu? Of zijn er echt doelgroepen die we missen? We hebben ook in Mol een budget voor de bestrijding van kinderarmoede. Mijn vraag is ook, hoe wordt dat dan aangewend? Zijn er extra middelen voorzien? Een heel belangrijke periode is de start van het schooljaar. Dat wordt nu ook in de media gezegd een heel dure maand voor mensen in armoede. En om die kinderen een goede start te geven, is toch heel belangrijk dat die middelen ook wel echt bij die kinderen terechtkomen. Zijn daar extra acties rond voorzien? Ja, ik denk dat we altijd geprobeerd hebben, of ik denk dat het ook altijd de filosofie is geweest van het huis van het kind. Dat zal een heel belangrijke rol spelen in de integrale aanpak van armoede. Hoe staat het daar met die structuren? Is daar eigenlijk al een structuur uitgewerkt van hoe dat we er kunnen voor zorgen dat we geen kinderen missen? En ja, in welke mate kan er eigenlijk nog extra gecommuniceerd worden over de mogelijkheden die we hebben in MOL om extra steun te bieden? En moeten we daar extra inspanningen doen om die doelgroep te bereiken? Dat waren mijn vragen.
Geert Burgmans.
Thomas, dank u wel voor de mooie introductie en heel veel dingen die echt raak zijn, denk ik. Nu, ook tijdens corona, hebben we dat weer opgemerkt, hè, dat het een heel kwetsbare groep is. Kinderen die tijdens corona dan van thuis uit moeten studeren en zo. Dus dat is allemaal niet evident. Dus wij antwoorden heel graag, samen met Schepen Soefers, gaan wij uw vragen beantwoorden. Dus we gaan regelmatig vraag per vraag gaan we beantwoorden. Hè. Dus op gebied van hoe evolueert het bestuur de huidige projecten. Inderdaad, het buddyproject Armentekort, daar hebben we toevallig vandaag van Suzy Maas van Blenders de vraag gekregen om eens gaan samen te zitten om dat project te evalueren. Dus we gaan daar ook heel graag op in en zullen dus vrij snel met haar eens gaan samenzitten voor te zien hoeveel buddies zijn er nu, hoeveel mensen hebben zij bereikt in MOL. Waarschijnlijk zal de vraag ook komen om hoe kunnen we dat, hè, op, want dat is ook een leaderproject, hoe kunnen we dat continueren in de toekomst. Dus we gaan daar zeker op ingaan. Dan het project Max. Dit jaar hebben we een nieuw project erin gestoken van €1,50 per kind in de scholen. Dus elke school kan een project indienen en dit jaar was dat ook het thema kinderarmoede. Hoe dat zij zelf extra willen inzetten, bijvoorbeeld op die schoolrekeningen laag houden, hoe kunnen zij uitstappen kort bij doen, hoe kunnen zij zelf door een begeleiding daar heel bewust rond werken. Nu, dat was een totaalbudget van €25.500. Nu, €1,50 per kind, dus daar hadden 3 scholen nu op ingediend. Maar uiteindelijk hebben we de resterende bedrag dit jaar beslist om dat in te zetten voor de zomerscholen. Omdat we gezien hebben met de zomerscholen, hadden wij ook een inschrijving van 153 aanmeldingen. Dat is gebeurd ook dankzij Schepen Hilde Valgaar, die er heel hard ook mee met de scholen ondersteund heeft. Want het is dankzij de scholen dat zij kinderen toegeleid hebben. Bij de laatste dag, bij het rapport, werd dat besproken met de ouders. En hebben zij ook moeten tekenen dat hun kinderen daar naartoe kwamen. En dat was echt volgens bepaalde criteria. Van die 153 hebben we uiteindelijk 112 kinderen kunnen toewijzen, want we hadden 8 klasgroepen van 14 kinderen. Nu uiteindelijk zijn er 100 kinderen die er dagelijks aanwezig waren. En dat waren echt kippenvel momenten als je ziet hoe dat die kinderen daar opengebloeid zijn op 2 weken tijd. Uiteindelijk waren het allemaal kinderen die toch heel kwetsbaar waren. De ene omwille van de taal, de andere omwille van andere vakken die ze toch wel iets minder goed konden. Maar uiteindelijk waren die ouders enorm, enorm dankbaar en ook die kinderen dat wij dat voor de eerste keer nu ook hebben laten doorgaan. Door het feit dat die kindjes nu echt ook vriendjes zouden gemaakt hebben en door het feit dat ze elkaar aanvoelen, is dat toch wel een heel ander verschil dan dat ze in een klas zijn waar dat ze alleen of met 2 soms uit de boot vallen. Dus we hebben gezien dat dat ook echt wel heel goed gerenseerd heeft. Daarnaast is er ook nog een taalkamp geweest met 40 kindjes. Dat is ook heel vlot en goed verlopen. En dan tijdens corona hebben we ook gezien door de samenwerking tussen Baldimori, de buitenschoolse kinderopvang, samenlevingsopbouw en ook sociale dienst, dat dat elkaar enorm versterkt heeft deze laatste 3-4 maanden. En hebben wij onze gezinscoaches van Baldimori, die ook normaal die nu ook terug van start zijn rond het thema of het project Laat je tanden zien, die hebben we echt ingezet in die periode om ook gezinnen te contacteren, langs te gaan, Ja, ook door samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang, dat soms toch kindjes opgevangen zijn geworden, terwijl dat er normaal gezien enkel opvang was voor mensen die beide moesten gaan werken in de geneeskunde stonden of verpleging of zo, hebben wij die ook wel echt kunnen verder helpen, kinderen die het echt nodig hadden. En via Power hebben we sinds september vorig jaar toch ook al 50 mama's die wij nu bereikt hebben daarmee. Dus daar merken we ook dat dat een heel mooi project is, dat inderdaad eind dit jaar gaat aflopen, dat project. Maar ook daar is Nele de Wever aan het kijken om dat ergens in te kunnen bedden in de reguliere werking of in een volgend traject. Dus ik denk dat dat een beetje zo wat al de... En ook via het dorpenbeleid gaan we natuurlijk ook trachten rond de 3D's, hè, zowel het dorpshuis, dorpsbewoners en dorpsplein, maar daar was sowieso ook het dorpsschooltje een hele belangrijke rol spelen en de buitenschoolse kinderopvang. En gaan we ook heel aanklampen trachten, ook op Moldonk bijvoorbeeld, hebben ze dat nu ook gedaan met... speel- en knutselpakketten die deze zomer ook zijn uitgedeeld, hebben ze echt gaan aanbellen en zijn er ook nog zelfs heel wat kinderen naar boven gekomen, ondanks dat er toch al 2 jaar een goede kinderwerking en zo is. Ze zitten echt wel verdoken en het aanklampend werken werkt wel, dat hebben we gezien. Dus daar willen we echt wel op verder inzetten, maar ik denk dat Schepen
Soevers
zeker kan op aanvullen nog.
Thomas, dank u wel voor uw vraag. Als ik uw vraag lees, dan denk ik dat jij niet zit te wachten op een hoop cijfertjes van mij, hè, van stuurkaarten en zo, maar ik denk dat met een toekomstige collega van het bijzonder comité u zeker zal kunnen geven, hè, hoeveel gezinnen dat wij gaan bereiken. Ik denk dat jij eerder inderdaad op zoek bent, wat doen wij nog extra, wat kan er nog extra gebeuren? En dan wil ik graag aansluiten bij het project Veerkrachtige Dorpen, dat Lief al aanhaalde. We hebben een project ingediend, ook een liederproject, met een sociale dienst. Iets wat dat eigenlijk nooit gebeurt, want een sociale dienst werkt niet projectmatig. Ja, dat gaat vooral over individuele steunen geven. Maar toch zien wij hier een opportuniteit. Wij merken met veerkrachtige dorpen dat inderdaad steeds de sterke figuren toch telkens blijven naar boven komen, maar niet de zwakkere in onze samenleving. We hebben nu een liederproject ingediend waar dat we met verschillende partners gaan samenwerken. Ook de armoedeverenigingen zijn daarin betrokken. Ons huis, Actie Min Mol, zijn daar allemaal in betrokken. Dat is ook tijdens het armoedeoverleg telkens besproken. Daar is heel sterk aan meegewerkt ook door al die partners om het project in te dienen. Nu, wat gaan we doen? Wij zouden willen starten op de hei. Dus de bedoeling is dat we echt in één gehucht gaan neerstrijken met outreachende medewerkers. We gaan daar aanklampend ook werken. De bedoeling is natuurlijk om te komen naar een automatische rechtentoekenning, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Natuurlijk, wat ik zeg, we hebben de goedkeuring nog niet gekregen van Lieder, dus dat is allemaal nog onder voorbehoud, maar het ziet er momenteel wel vrij rooskleurig uit, denk ik, Lief, hè. Ik denk dat ik daar ook verder kan aan toevoegen, Thomas, richting communicatie gezegd van hoe kunnen we inderdaad mensen meer te weten laten komen over wat de sociale dienst doet, wat daar rechten toekenningen zijn, want inderdaad, dat wordt dikwijls niet gezien, de drempel richting hulpverlening, en hulpverlening is al dikwijls een moeilijk woord voor mensen om dat te gaan vragen. Die drempel ligt nog te hoog, dus het plan is om daar echt een... iemand op te zetten, daarmee die communicatie zal uitwerken. Is dat richting Facebook, is dat richting WhatsApp, is dat via eenvoudige steekkaarten. Dat is allemaal uitgewerkt in dat project. En we zullen dat zeker verder nog toelichten, Thomas, wanneer dat we daar meer zekerheid over krijgen. Want daar staan natuurlijk financiële middelen tegenover die dat we gaan krijgen. En de rest zullen we zelf moeten financieren richting personeel. Verder gaan wij bij onze federale en Vlaamse middelen die we krijgen, onze coronasteun, zouden wij inderdaad ook graag inzetten op een outreachende medewerker die richting de scholen gaat, Thomas. Ik denk dat inderdaad, als gezegd, school is heel belangrijk en elke euro dat je daarin steekt, dan krijg je dat terug. Inderdaad, daar zijn heel veel kinderen aanwezig. De bedoeling is dat een maatschappelijk werker tijdens infomoment richting de scholen gaat, zodat een drempel ook lager wordt en dat mensen ook direct op de hoogte zijn van rechten. En dat de betrokken leerkrachten of de zorgleerkrachten ook een aanspreekpunt hebben. Outreach. Het is een woord dat al heel veel gebruikt is. In coronatijden was het natuurlijk moeilijker om richting gezinnen te gaan, richting scholen te gaan. Maar dat staat zeker nog in het meerjarenplan en we gaan dat zeker mee verder opnemen. En dat zijn denk ik twee belangrijke dingen die dat we als sociale dienst toch als nieuw mogen ervaren. De outreach en het leaderproject. Verder denk ik dat we een lopende samenwerking hebben met onze armoedeverenigingen en dat we daar heel sterk op inzetten. En dat we dat zullen blijven doen. Daarnaast hebben we een goede samenwerking met al de partners dat Lief ook al heeft opgenoemd. Daar zullen we blijven verder op inzetten. Het budget voor de bestrijding van kinderarmoede, dat wordt inderdaad nu ingezet voor boeken, bijvoorbeeld. Als mensen bij een maatschappelijk werk komen en we zien dat er tekorten is, dan kan er een vraag gedaan worden naar bijvoorbeeld schoolmateriaal. Dat zijn individuele steunen, die moeten altijd goedgekeurd worden door het bijzonder comité. Dus daar gaan wij niet alleen zelf over. Dat is een voorstel van een maatschappelijk werker. Dat moet goedgekeurd worden. Maar daar kunnen natuurlijk ook andere voorstellen in zijn. Dat kan ook richting vrije tijd gaan, het Thomas. Dus dat is niet enkel richting schoolmaterialen, maar dat zit daar ook zeker in. Dan het geïntegreerd armoedeplan. We hebben natuurlijk als armoedebeleid eind deze maand. Ik kan de datum niet direct voor de geest halen. Ik dacht 25, als ik me niet vergis, Lief. De Wally weet het misschien beter dan ik. Komen wij nog samen met dagelijks bestuur armoedebeleid. Ik denk dat we dan heel sterk aan het werken zijn inderdaad op het bekijken van wat zit er in ons meerjarenplan, wat hebben we ondertussen verwezenlijkt, het evalueren van heel dat plan en daar vragen we inderdaad een groot engagement van al onze armoedeverenigingen. Lief, had jij dan nog iets aan toe te voegen? Nee, je zei rond. Ik denk verder richting de communicatie, Thomas, dat ik dat wel kan erkennen. Dat communicatie zeer belangrijk is wat betreft rechtentoekenning en dat mensen hun rechten niet kennen. Dat het nu vooral de mensen zijn die we kennen in onze reguliere werking en dat er nog heel veel mensen zijn die dat wij niet kennen, Thomas. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel gezinnen zijn, maar ook alleenstaande mama's, alleenstaande papa's, die het alleen moeten rooien en die dat we zeker moeten bereiken. Maar we zitten nog altijd met die drempel richting het OCMW. Dat hangt nog altijd en wij zullen zeker dat de komende jaren verder aan werken om die drempels mee weg te helpen. En elk voorstel van jullie is dan zeker in welkom als daar iemand nog meer know-how in heeft dan dat wij ons kunnen mee verder werken.
Oké, Thomas, voldoende?
Ja, oké, dank u voor het heel omstandige antwoord. Ik twijfel niet dat er heel veel inspanningen gebeuren op heel veel vlakken, maar je ziet dat het hulplandschap projectmatig is. Dat is zo. En dat we daar zoveel mogelijk moeten van incorporeren in de eigen diensten. En dat is niet gemakkelijk, want de mensen zijn beperkt. Dat is altijd een beetje, ik heb het altijd jammer gevonden dat er heel veel projecten worden uitgeschreven rond armoede en dat er soms eigenlijk te weinig tijd en mankracht overblijft om daar structureel rond te werken. Maar toch nog een aantal zaken. We willen echt wel de hand uitreiken als SPL om te kijken van hoe kunnen we dat verbeteren. Niet om te zeggen dat het nu slecht is, maar we stellen gewoon vast inderdaad dat we sommige mensen niet bereiken en dat ook de communicatie tussen al die projecten ook niet altijd gemakkelijk is. Hè? Want je hoort het, er gebeurt heel veel. Het kan zijn dat sommige gezinnen en kinderen 3 keer in een project voorkomen en anderen helemaal niet. Dus ik denk dat we daar ook wel een interne, zekere coördinatie nodig hebben. En ons voorstel is eigenlijk om daar vanuit het huis van het kind, om daar te proberen om al die informatie die dat je krijgt vanuit de school, die dat je krijgt vanuit je individuele hulpverlening, die dat je krijgt vanuit je sportclubs, vanuit je scholen. Ik vind het heel goed dat er mensen naar de scholen gaan om daar contacten te leggen met een doelgroep. Ik denk dat dat heel goed is. Maar die moeten ook opgevolgd worden. Het is heel fijn dat er heel veel kinderen naar een taalkamp komen, dat die daar opleven. Maar ik hoop dan alleen maar dat die dan ook opgevolgd worden en dat we die op de radar houden. Te veel zien we dat we kinderen kwijtgeraken. En het is zoals ik zeg, ik meen dat echt, ik denk dat elk kind dat we kwijtgeraken is een, ik ga dat heel lelijk zeggen, ik bedoel dat niet zo, maar is een maatschappelijke kost op lange termijn, hè? Want daar gaan we die armoedespiraal niet doorbreken. In de cijfers blijkt ook nog altijd dat mensen met een migratieachtergrond extra kwetsbaar zijn. Ik denk dat we ook daar inderdaad moeten op focussen. En hoe gaan we die mensen bereiken? Daar zitten we nog met andere barrières. Soms is dat taal, maar soms is dat ook cultureel bepaald. Dus we zouden heel graag meedenken van ja, hoe kunnen we nu al die goede inspanning dat er gebeurt, hoe kunnen we nu al die know-how dat er is, hoe kunnen we die samenleggen en kunnen we daar een sterk instrument van maken. En ik denk dat we ambitie moeten hebben om elk kind te kennen dat kwetsbaar is. Mm-hmm. En armoede is één ding, maar je hebt kwetsbaarheid op veel niveaus. Maar ik vind echt dat we moeten proberen om dat ook naar buiten toe, maar ook naar die mensen toe, duidelijk te maken dat het is ons menens, maar laten we proberen om het nog efficiënter te maken. Ik denk dat dat altijd werk gaat blijven. Maar wij willen daar heel graag aan mee helpen. En wij denken dat het huis van het kind daar samen met inderdaad die outreach en de werkers met een communicatie op maat, dat voor een meer geïntegreerde aanpak kan zorgen. En dat we daar misschien ook de know-how van al die projecten in kunnen incorporeren op middellange termijn.
Schepen?
Ja, daar wil ik heel even nog aan toevoegen, Thomas. Dat kan ik u geruststellen. Nu donderdag 10 september om 2:30 gaat de eerste overleg doorgaan, inderdaad, met Huis van het Kind. Met dan de 4 antennepunten ook, van Balen, Dessa, Reti en Molden. Als fysiek huis, dat ook kortelings toch wel vorderingen gaat krijgen, ook in samenwerking met CAW. Maar ook de sleutelfiguren gaan er zeker een rol mee in spelen. Ook wij vanuit het beleid zijn daarmee in vertegenwoordigd in die stuurgroep. Kind en gezin is er ook aanwezig. Dus dat is echt wel de bedoeling om daar, we hebben nu echt wel gezien de laatste 3-4 maanden, doordat vele nauwer samenwerken, dat inderdaad de ene dienst bepaalde kinderen bereikt, een andere dienst andere kinderen. En dan zie je hoe complex dat voor die gezinnen inderdaad is, van dat ze altijd maar geholpen worden, dikwijls bij één ding. En het is heel belangrijk dat we bij Baldimori ook gezien, die gezinscoaches, van ja, ze worden door 4-5 instanties geholpen, maar echt dat met elkaar verbinden en dat duidelijk en hapbaar is voor dat gezin, daar is heel veel nood aan. En dat is ook de bedoeling dat we dat nu in september bij Baldimori ook gaan opnemen. Hetzelfde met de voedselbedeling, dat is nu ad hoc ook heel sterk vanuit Baldimori en Nele de Wever en ook van de sociale dienst uit heel veel ondersteuning gekomen. Maar ook dat hebben we gezegd dat we dat gaan oppakken nu in september, wanneer we met Baldimori samenkomen.
Goed, mogen we dat punt hier afsluiten? Oké. Hans, dat hebben we bij u, punt 28, verbodsborden in Postel. Vervolgvrouw.
Ja, collega's, ik denk dat ondertussen iedereen mee is in deze raad, want ik heb daar in het voorjaar ook over tussen gekomen hier. En ja, u weet dat ik toen eigenlijk enigszins ontgoocheld was, omdat eigenlijk ik hier een doorslag kreeg van de visie van Agentschap Natuur en Bos, waarbij gezegd wordt, ja kijk, we gaan ons daarachter stellen. En dat komt er toch. Ik lees dat nu terug in het antwoord op een parlementaire vraag. Het feit dat Natuur en Bos hier toch wel kort door de bocht gegaan is, die bordjes heeft gezet zonder een beheersplan, zonder een goedgekeurd beheersplan. Laat het dan zijn dat een beheersplan is dat door de Vlaamse overheid moet goedgekeurd worden. Het leek mij toch maar logisch, collega's, dat de Molenaar hierin gekend wordt. Het gaat over 50 hectare op Molse bodem. Wij zijn betrokken partij als eerste, de Molenaar. En als dan een organisatie of een overheidsinstelling als Natuur en Bos dat beslist, en ik spreek hier niet van een ivoren toren, dan vind ik dat eigenlijk betuigt dat van weinig respect voor de mening van de Molenaar en de belangen van de Molenaar. Daarom heb ik ook aangedrongen op die parlementaire vraag en ook met het nodige resultaat. Ik betreur alleen dat ik als raadslid dat initiatief moet nemen in het belang van de Molenaar en dat het Schepencollege, de meerderheid erbij zit en ernaar kijkt. En laat mij toe om het te zeggen, ook redelijk oneerbiedig mij behandeld heeft wanneer ik die vraag hier stelde op de raad. Dus ja, ik dring nu terug aan op actie en ik hoop dat u ook het belang van de molenaar hierin erkent en gaat voor een duchtig openbaar onderzoek, een duchtig informatiecampagne bij de molenaar en laat ons hopen zelfs een moment van inspraak organiseert en aandringt bij Natuur en Bos en de Vlaamse overheid dat die mening desgevallend wordt herbekeken. Maar goed, als de molenaar beslist dat dit de juiste beslissing is om dat af te sluiten, dan zullen we ons daar ook bij neerleggen. Ik vind het alleen spijtig dat die stap overgeslagen is. Dus ja, graag vandaag uw mening. Wat zijn eventuele initiatieven die we nog mogen verwachten? Of zijn er geen initiatieven die we mogen verwachten? En wat is uw visie als meerderheid op het afsluiten van die bossen met de aangekondigde verbodsborden, verboden toegang?
Schrijft u grof.
Ja, in uw vraag op de toegevoegde agenda zegt u wat is de visie van de gemeente Mol over de toegankelijkheid van deze bossen. Nu, onze visie is niet gewijzigd sinds het antwoord dat ik daarop gegeven heb in mei. Zoveel mogelijk bossen en zoveel mogelijk natuur willen wij toegankelijk maken voor de zachte recreant en is een postel ook zeker zo. Toegankelijkheid is het uitgangspunt. Enkel voor die stukken die te kwetsbaar zijn voor recreatie kunnen er mogelijk beperkingen zijn. Plaatsen die ecologisch zo belangrijk zijn dat ze extra bescherming nodig hebben, dat zal iedereen natuurlijk wel begrijpen. Een tweede vraag is, zal de gemeente desgevallend initiatief nemen om toegankelijkheid van deze bossen voor de recreant en de wandelaars alsnog te bepleiten? Uiteraard, we hebben na uw vraag in mei al geprobeerd om een afspraak te maken met het Agentschap Natuur en Bos. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op 28 september hebben wij een afspraak met het Agentschap Natuur en Bos. En dan zullen we uw opmerkingen zeker meenemen. In de krant heb ik kunnen lezen, dat is ook de vraag die u nu stelt, dat er een bevraging moet komen naar de burgers. In de goedkeuringsprocedure voor het beheersplan en het toegankelijkheidsreglement zit uiteraard ook een publieke consultatie vervat. En ik veronderstel dat wij op 28 september toelichting zullen krijgen van het agentschap. En dat wij deze ook op een zo goed mogelijk manier communicatief willen ondersteunen om zo breed mogelijk Mols publiek of zelfs een bovenlokaal publiek. Want volgens mij gaan er ook mensen uit Reti en Dessel of zelfs veel verder wandelen in de Postelse bossen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun zicht te kunnen laten doen over dat goed te keuren beheersplan.
Hans?
Maar als ik het goed begrijp en ik lees dan het antwoord op de parlementaire vraag, dan is het eigenlijk een maat voor niets, want ja, die verbodsborden komen er toch. Het staat er letterlijk in. Hè? Natuur en bos. Allee, vindt u dit respectvol naar u als meerderheid, als politiek, naar deze gemeenteraad toe, naar de Molse burger?
Ja, ik heb in elk geval het antwoord op de parlementaire vraag nog niet gelezen, want dat staat nog niet gepubliceerd. Dus dan hebt u meer informatie dan ik in elk geval.
Ik zal het u bezorgen.
Dat is heel goed. Ik heb getelefoneerd met het kabinet.
U, ik neem aan als je initiatief neemt,
maar het staat in elk geval nog niet gepubliceerd. Dus die informatie heb ik in elk geval niet. Nu, het klopt uiteraard dat het agentschap Natuur en Bos hier voor zijn beurt heeft gesproken door die borden daar te hangen. En ze hadden beter gewacht dat ze het effectief de procedure hadden doorlopen.
Gaat u ook uw ontgoocheling uitdrukken naar het agentschap en naar de bevoegde minister toe met deze gang van zaken?
Ja, uiteraard. We hebben in februari, en daar heb ik trouwens ook meegegeven het antwoord dat ik in mei al heb gegeven, gealludeerd op een goede communicatie. En ja, we kunnen natuurlijk wel stellen dat in deze niet optimaal gelopen is.
Maar ik stel vast dat u toen uw ontgoocheling heeft uitgedrukt over de slechte communicatie en dat nu weer dezelfde fout gemaakt wordt en gezegd wordt, ja, het is maar tijdelijk, want dat beleidsplan,
dat zeg ik niet.
Dat komt er toch, die bordjes komen er toch. Want eigenlijk is dat zeggen, en ik zeg niet dat u dat zegt, hè, maar het is de tweede keer op rij dat men onrespectvol is, vind ik, naar de Molse burger toe, met dit zo te stellen. Eerst en vooral, gebrek aan communicatie, gebrek aan openbaar onderzoek, dat is een vodje papier, een openbaar onderzoek, blijkbaar. En nu, men geeft dan blijkbaar toe dat men in de fout gegaan is, zegt men, het komt er toch. Allee, eigenlijk is dat zeggen, mensen doen geen moeite, hè, een openbaar onderzoek, dat is een formaliteit, dat komt er toch. Vindt u dat nu niet zeer grof en laatdunkend ten opzichte van de molenaar, om dat twee maal op rij weer te doen? voor de tweede keer op rij. Allee, ik stel voor, hè, en ik kijk ook naar u als voorzitter van de gemeenteraad, meneer Van Rompuy, dat hier de gemeenteraad voltallig zich distancieert van die manier van werken en dat dat ook formeel wordt overgemaakt aan het bevoegde agentschap en aan de bevoegde minister.
Schepen?
Nu, het is niet de tweede keer, want het gaat eigenlijk nog altijd over hetzelfde onderwerp als de vorige keer in mei. En in mei hebben wij proberen contact te leggen met ANB en die afspraak is gemaakt en we zullen ANB zien op 28 september.
Maar leest u heeft de krant toch ook gelezen? U heeft de krant toch ook gelezen?
De toegevoegde agenda heeft gestaan.
U leest toch ook letterlijk in de krant?
Ik lees in de krant, ja. In de krant,
letterlijk?
In de media, waar je dingen in kan lezen. En dan zou ik die graag willen afpoetsen naar ja, de effectieve parlementaire vraag en het antwoord. En niet alleen hetgeen wat er in de krant staat.
Nee, maar de krant wordt letterlijk geciteerd. Agentschap Natuur en Bos zegt, ze komen er toch. Het is maar een gebrek, het is maar een kwestie van tijd. Die bordjes komen terug.
En wij zullen het gesprek gaan met het agentschap Natuur en Bos op 28.
Dus u betwijfelt de correctheid van de weergave van die feiten, van die bevraging van de krant aan de mensen van Natuur en Bos.
U legt mij opnieuw woorden in de mond die ik niet heb gezegd. Wij gaan op 28 september in overleg gaan met ANB. En dan zal ik achteraf aan u meedelen wat de uitkomst van dat gesprek was.
En indien blijkt dat dit voor de tweede maal een negatie
is niet de tweede maal
van een openbaar onderzoek en het respecteren van de mening van de molenaar, wat die dan ook mag zijn, dan vindt u dat oké. Okay,
we zullen de mening van de molenaar
passeren,
van zodra
we zijn
het openbaar onderzoek zal lopen en dan zullen wij de mening van de molenaar en de mensen uit de omgeving kennen.
En zult u formeel dat doen met een brief of een kennisgeving via e-mail aan het betrokken agentschap en de betrokken minister?
We zullen beginnen met op 28 september het gesprek aan te gaan met ANB, om dan te weten wat de stappen zullen zijn die zij gaan ondernemen in de communicatie in verband met hun beheersplan. En dan zullen we bekijken wat de molenaar vindt in zijn reacties op dat beheersplan. Ik ga daar niet op vooruitlopen, hè. Een beetje vooruitlopen op een bedraging is natuurlijk ook niet goed, hè.
Nee, maar ik stel wel vast dat we hier voor de tweede keer eigenlijk te kijk worden gezet. He, voor de tweede keer. Dat zijn toch feiten. Ik zal u trouwens morgen het antwoord op de vraag laten weten. Ik ga ervan uit als u zich informeert bij bevoegde minister die geantwoord heeft op de vraag, dat u die ook gaat krijgen. Maar goed. Ik vind het een beetje spijtig dat u blijkbaar zegt van, laat ze het door een uitleg maar eens doen. Maar de feiten zijn ondertussen wel elkaar aan het opstapelen. Zijn ze aan het opstapelen? En er gebeurt niets. Marie,
ik vind
het ook spijtig dat ik die vraag moet laten stellen. Hè? Dat er geen initiatief is door u genomen na mijn interventie, hè, in het voorjaar. En dat je dan een afspraak krijgt op 28 september. Na de feiten nu, nadat heel die historiek zich heeft voorgedaan. Ik vraag mij af of dat Natuur en Bos wel bereikbaar is voor de krant. Hè? Met een eenvoudige telefoon en geen tijd maakt voor een gemeentebestuur binnen 3-4 maanden om hier eens te komen uitleg geven, tekst en uitleg geven over de fouten die men al gemaakt heeft door geen openbaar onderzoek te doen en geen communicatie te doen enzovoort.
Ja, en zoiets doe ik graag in
gesprek. En dan betreur ik het dat u mijn mening niet deelt en zegt van kijk, we zijn eigenlijk verontwaardigd over deze manier van werken. Ik vind dat
Nu legt u voor de vijfde keer woorden in mijn mond die ik niet heb uitgesproken. Ik zou
inderdaad, u heeft inderdaad niet gezegd dat u zich verontwaardigt over het gedrag van Natuur en Bos, dat klopt.
Ik denk dat je dan toch nog eens heel goed moet luisteren naar de opname die dat er gemaakt wordt van deze dingen. En ik denk dat ik dat net wel beaamd heb.
Goed,
ik zou daar even de...
Niet verontwaardigen, hè? Dat is toch spijtig.
Ik zou toch nog maar eens heel goed de opname beluisteren, want dat hebben we de vorige keer ook niet goed gedaan. Want we hebben in de krant beweerd dat het gemeentebestuur zou gezegd hebben dat er een goedgekeurd plan zou zijn. Nu, als je de opname van de vorige raad van 25 mei herbeluistert, na 1 uur en 48 minuten, dan zal u horen dat ik daar nergens in heb beweerd dat er een goedgekeurd plan zou zijn. En dat ik alleen maar gewacht maak van een nog goed te keuren plan. En u hebt tot 2 maal toe, zowel in het persbericht als in de krant, tot 2 maal toe beweerd dat het gemeentebestuur zou beweerd hebben dat er een goedgekeurd plan zou zijn. Dat is ook niet gezegd geweest. Dat heeft u weer woorden in de mond gelegd die wij nooit hebben uitgesproken. Nooit. En dat kan u nakijken. Dat kan u beluisteren.
Ja, is goed. Ik zal dat doen. Ik had graag vernomen van u wat er nu ondertussen gebeurd was. En het enige dat er nu gebeurd is, dat is dat we op 28 september een afspraak hebben. Dat is alles.
Goed, maar ik denk dat er op de vraag geantwoord is. Hans, dit dossier komt terug. Er is inderdaad een vergadering. Ik begrijp dat er een openbaar onderzoek gaat komen. En iedereen zal zijn rol daarin spelen. Hè? Zowel de gemeenteraad als elke burger in Mol. Dus het dossier komt sowieso terug. Voordat we het hier even laten, dat de schepen ook de kans krijgt om de parlementaire vraag of het antwoord erop te lezen. En wordt vervolgd, zou ik zeggen. Akkoord. Dan zijn we toegekomen aan de spooroverweg in de buiten Rozenberg. Ik ga eerst het woord geven aan Open VLD Bas van Olmen. Maar mag ik vragen dat ook Koen Boeks zich klaarmaakt om direct aan te sluiten. Ik denk dat het een beetje over hetzelfde gaat. Bas.
Ja, dankjewel voorzitter. Van Postel naar het centrum. Hopelijk is het voor een keer in het centrum rustiger dan in Postel. Ja, mijn vraag betreft inderdaad de spooroverweg in Ginderbuiten Rozenberg. Dat is een gevaarlijk punt. Dat is algemeen geweten. Daar zijn deze zomer weer ongevallen gebeurd. Hetgeen ook collega Boeks inderdaad geïnspireerd heeft om dat te agenderen. Vandaar volgende vragen. Zijn daar cijfers bekend in verband met ongevallen in die buurt? Zijn daar recent metingen gebeurd in verband met snelheid? En ten derde, zijn daar plannen om te wijzigen, al was het maar door sensibilisering?
Koen Boeks.
Dank u, voorzitter. Op aansluiting van collega Bas. Inderdaad, het zoveelste in de rij ongeval dat daar is gebeurd. En er werd reeds aangedrongen op een oplossing, maar tot nu toe is die niet gekomen. Het is wel een hele moeilijke puzzel natuurlijk. Dat weet iedereen. Maar we zouden toch moeten proberen van verlichting te zoeken voor de zwakke weggebruiker dan in vooral de eerste instantie. Omdat dat de grootste bezorgdheid moet zijn in Mooi Mal. Maar ik heb hier een paar vragen opgeschreven die misschien kunnen beantwoord worden ook. Misschien een mogelijkheid om de signalisatie te herbekijken, ik weet het dus niet. Misschien extra waarschuwingsborden, misschien signalisatie bijkomend op de rijbaan. Misschien een voorrangsregel voor overstekende fietsers komende uit het centrum langs de spoorweg. Misschien extra stewards zetten of vrijwilligers. Ik weet niet wat er moet gebeuren. Misschien in samenwerking met Infrabel, maar ik vind toch dat we aan dit kruispunt de nodige aanleg moeten geven om daar de hinder te beperken.
Schreven?
Ja, dat een moeilijk kruispunt is, dat is een open deur intrappen. Hè. Ik denk dat al mijn voorgangers daar ook hun tanden op stuk gebeten hebben om daar een oplossing voor te vinden. AWV is daar bezig, maar AWV dat duurt altijd lang. Dat zou met verkeerslichten zijn. Die verkeerslichten die zouden dan moeten afgestemd worden op de lichten van een overgang. Maar dan moet er gekeken worden dat die overgang als dusdanig moet veranderd worden. We hebben dan ook plannen van Infrabel om dat eventueel je spoorweg af te sluiten en een tunnel te gaan steken. Er zijn dus heel veel plannen rond. Nu, met AWV samen, allez, het valt heel dikwijls. Hè. AWV, dat blijft een moeilijke bevalling. En ik weet niet dat ze dat vroeger gedaan hebben, maar die vergaderingen die ik nu met AWV gehad heb, en ik heb dat vorige week dinsdag ook op de gemeenteraadscommissie gezegd, dat zijn vergaderingen met 20, 30 agendapunten, die dan aan een sneltrein moeten afgehandeld worden, en waar uiteindelijk tot de constatatie komt dat daar naar besluitvorming heel weinig is. Dus mee, heb ik zelf het initiatief genomen voor de zomer om ja, het geweer van schouders te veranderen en gewoon vergaderingen met AWV vast te leggen over één onderwerp en daar proberen ook ja, gegrond over te gaan babbelen en ook hopelijk tot, ja, tot was vooruitgang te komen. En op deze moment staan daar nu drie vergaderingen gepland. De eerste, dat zullen we niet verwonderen, gaat over de zuidering, Thomas. Dus dat is binnen 14 dagen hebben wij dus een allereerste vergadering met AWV. Alleen maar over de zuidering. Wat zijn de plannen? Wat gaat er al dan niet afgesloten worden? Hoe zit dat met eventueel fluisterasfalt? Ik wil daar eens die vragen komen langs alle kanten. Ik zal daar ook graag eens antwoorden op hebben. Maar die antwoorden krijgen we niet op die vergaderingen met 20 agendapunten. Dan is dat een van de vele onderwerpen die daar op een snel tempo moeten afgehandeld worden. Tweede vergadering die we gaan hebben, dat gaat over fietspaden. Fietspad Mol Postel. Ik zou ook graag daar een keer wat vooruitgang in zien, want dat is ook zo een van die dossiers die al jaren aansleept. Plus dan ook het verlengde van het fietspad op Eeshaag. Je weet dat we daar met rioleringswerken bezig zijn. En dat dat stuk tot aan de ring, daar zitten we dan ook een stuk AWV, daar zit ook de gemeente Geel. Ook daar gaan we wat proberen vooruitgang in te krijgen. En dan het derde agendapunt, dat ja, toevallig ook vorige week geagendeerd is, dat is het kruispunt Rozenberg. Nu, ik heb er geen pasklare oplossing voor. We hebben daar binnen onze eigen fractie ook al eens naar gekeken. Hoe moeten we daaraan beginnen? Het is een open vraag. Er wordt heel veel gesproken over participatie en dat gemeenteraadsleden moeten participeren. Wel, ik stel voor dat we dat op een gemeenteraadscommissie een keer bekijken. Stel een keer voor, hoe zou dat oplossen? We gaan meer nodig hebben dan wat signalisatie op de grond. Er is dat bijvoorbeeld dat hoekhuis aan het Charles Kooldpad dat daar te koop staat. We hebben ook al gezegd aan AWV Kooldpad, dan kunnen ze dat kruispunt wat opentrekken. Maar dit is een moeilijke puzzel. Dus ik denk dat mijn voorgangers daar ook allemaal aan tanden op stuk gebeten hebben. Ik heb ook geen pasklare oplossing. Ik heb dat altijd ook een verschrikkelijk kruispunt gevonden. Ik heb niet de oplossing. Maar ik sta open voor alle suggesties. Ik weet dat AWV plannen heeft. Ik stel voor dat we die dan op de gemeenteraadscommissie, die plannen, gelijk dat ze nu bestaan, dat we die een keer bekijken. Wat zijn daar de pro's en de contra's? Hoe zien we dat? Kunnen we daarmee verder? En willen we daar ook wat proberen te pushen om daar toch eens een oplossing te geven? Ik sta daarvoor open, maar ik heb op deze moment geen oplossing.
Ik denk dat dat heel waardevol is dat we dat op die gemeenteraadscommissie zouden kunnen doen. Maar is het dan dat AWV dat punt niet belangrijk genoeg vindt, of aan welke reden heeft dat dan? Want bij AWV zijn er toch experts, vermoed ik, die dat zouden kunnen bekijken.
Ik weet niet of dat ze dat niet belangrijk vinden. Daar ken ik AWV nog niet lang genoeg voor, om te weten hoe hoog dat in hun prioriteitenlijst staat. Maar die zijn met heel veel dingen bezig en ik heb het gevoel dat we dat vanuit de gemeente moeten gaan overnemen. Dat wij die een agenda moeten gaan overnemen en niet een agenda laten bepalen door AWV. En dat we dat zelf, onze eigen prioriteiten moeten gaan uitfilteren en daar vooral op gaan inzetten. Ik ga die manier van werken proberen te veranderen. Dus ik weet niet of dat daar in het verleden ook pogingen ondernomen zijn om dat op die manier te doen. Maar gelijk dat nu deze anderhalf jaar geweest is, dat marcheert niet. Dat is hetgeen dat ik kan constateren en ik ga dat proberen op een andere manier te doen.
Oké. Dan stel ik voor dat we dat op een van de volgende raadscommissies agenderen, dat we dat bespreken, inderdaad. Ja, dat is goed.
Prima, Bas nog?
Ja, voorzitter, ik had drie vragen gesteld. Ik heb er op twee, denk ik, geen antwoord gekregen. De cijfers of dat die voor
geen cijfers.
Zijn? Geen cijfers, oké. Snelheidsmetingen, is daar recentelijk
nee, ik heb nagevraagd bij Sonja, zijn recentelijk geen snelheidsmetingen gebeurd.
Nee, oké. Ja,
ik denk ook niet dat het grote probleem daar de snelheid is. Allee, dat is mijn persoonlijke inschatting. Ik denk dat dat eerst met voorrang te maken heeft en het onoverzichtelijke van het kruispunt.
Nu, het gevaarlijke wat dat daar volgens mij is, ik wijd het deels wel aan snelheid. Je kunt daar tegenwoordig, met dank aan het onderhoud dat daar recent is gebeurd, relatief snel de spoorweg overrijden. Dat maakt het minstens komende uit de Leenhofstraat, ook komende uit het Charles Kooldpad, volgens mij gevaarlijk. Dat gecombineerd met het gegeven dat de zichtbaarheid daar beperkt is, dat is volgens mij, heel kort samengevat, snelheid en zichtbaarheid, hetgeen dat daar aan de hand is. U zegt AWV is ermee bezig, men is eventueel bezig met een tunnel. Dat zijn lange termijn projecten, maar ik denk toch wel dat in het kader van zichtbaarheid, van snelheid, dat er wel quick wins te maken zijn. Ik stel vast, als je de Leenhofstraat uitkomt, daar tegenover, daar is een vlakte, daar zouden perfect spiegels kunnen staan, zodat je kunt zien, komende uit de Leenhofstraat, wat voor verkeer er van Ginderbuiten of uit Rozenberg komt. Hetzelfde tegenover het Charles Kooldpad. Ik denk dat eventueel, het is maar een suggestie, ik weet niet of het technisch kan, of u daar bevoegd voor bent, wie de eigenaar is van dat perceel grond. U zegt terecht, het gaat allemaal traag, maar ik meen toch wel te mogen zeggen dat het dan aan u is om zoveel mogelijk quick wins in het belang van de verkeersveiligheid van elke molenaar om er zoveel mogelijk te vinden.
Die grond dat je spiegels wilt opzetten, dat is van Infrabel, dus dat is ook niet echt de meest gemakkelijke partner om hier rond tafel te zitten. Nu, ik denk dat je de kruispunt ook breder moet gaan zien. Je haalt zelf de Leenhofstraat aan. Ik weet dat er ooit plannen geweest zijn om daar een eenrichtingsstraat van te maken. Ik denk dat je dat eventueel daaraan zou kunnen koppelen. Ook de rijrichting van het Charles Kooldpad richting station, denk ik dat redelijk veilig is. De omgekeerde richting, als de fietsers dan aankomen op het kruispunt, dat is minder evident. Als je die dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, we gaan een fietspad aanleggen in de Leenhofstraat en ze preferentieel voor die richting langs daar laten rijden. Allee, ik denk dat je dan een keer echt breed moet gaan bekijken. Ik heb niet de pasklaar oplossing. Plus, er zijn zoveel partners in betrokken, dat het, allee, zelf al denken we dat we een bepaald moment van het ei van Columbus hebben en van, ja, Eureka, dat is het. Ja, dan moeten we nog natuurlijk zien of dat kan gerealiseerd worden en welke partners dat er allemaal in betrokken worden.
Okay. Alle begrip voor uw wens om lange termijn oplossingen te hebben, maar een paar spiegels op de grond van Infrabelt plaatsen. Ik durf te zeggen dat dat
allee, spiegels, goed moet zijn. Gaat je merken, ik heb al vaak gevraagd en burgers vragen het ook vaak. Paul gaat het ook al gehoord hebben, Hans ook al. We moeten natuurlijk ook altijd denken bij een dienst mobiliteit en de deskundigen ook zien van, kunnen mensen het juist inschatten? Veroorzaken ze ook niet meer? Allee, dat is een heel waardevolle piste, maar ik denk in deze, en dan volg je een oproep van de schepen wel, dat eerst alle goede ideeën maar een keer samenbrengen, liefst ook met de verkeersdeskundigen erbij, en laat dan ook een stukje analyseren. Ik mag ervan uitgaan van AWV, dat we denk ik van zeer vele kruispunten, ja, expertises, weet, conflictmodellen, wat de moeilijkheden zijn. Ik onthoud maar één ding, dat regelmatig als ik van jubilarissen spiegels moet vragen, dan de verkeersdienst zeer zelden daar een positief advies op geeft. Ik wil dat men meegeven, maar niet om te zeggen dat dat geen goed idee is, maar dat men wel zegt van, je moet natuurlijk ook, als je spiegel ver staat, je moet ook het beeld van die spiegel juist kunnen inschatten, of het zou ook een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. Maar ik zeg het, ik zeg niet dat het niet is of wel is. Toont denk ik maar aan dat daar ook de deskundigen bij nodig zijn, maar dat het gezond boerenverstand van de raadsleden en de raadscommissie denk ik al heel veel goede ideeën kan brengen. En dan liefst inderdaad met AWV en als een dienstmobiliteit, met ook nog deskundigen. En als we dat kunnen samenleggen, laat ons hopen inderdaad dat er wat mogelijkheden zijn aan, ja, daar inderdaad een situatie die al, dat is een van de moeilijkste verkeersknopen in Mol. Ook niet voor niks denk ik dat er bijvoorbeeld 's morgens, ja, staat er ook een politieagent, ja, maar effectief ook daar, als de meute van fietsers komt van het middelbaar, om dat daar ook in een iets of wat goede orde te leiden. Het is een heel moeilijk geconfigureerd kruispunt, maar ik denk dat een terechte bezorgdheid is, die we met college ook delen van, goed, en laat inderdaad met een raadscommissie dan met een half uur of drie kwartier van alle verschillende fracties de ideeën bovenkomen. Ik denk dat er heel vele zijn en zeker zijn allemaal waardevol en hopelijk kunnen we dan samen met AWV er ook een aantal gaan implementeren. Want eerder dat er een tunnel ligt, dat gaat nog even duren als ik het tempo van AWV ken. Ja.
Ja. Maar ik mag dan noteren dat de lange termijn projecten niet alleen afgewacht worden, maar dat we toch ook op korte termijn gaan proberen stappen in de richting van een veiligere overweg.
We staan open voor alle voorstellen, Bas.
Ja, en we mogen commissie-initiatieven verwachten in deze zin?
Ja, dat is duidelijk, denk ik.
Waarvan acte, dank u.
Oké. Okay. Dan gaan we over naar de Memo-fractie. Landers, hebben we bij u uitbreiding toegankelijke Molse wandelingen.
Dank u wel. Veel van onze Molse troeven kan je ontdekken via de diverse uitgestippelde wandelingen die beschikbaar zijn op onder andere de website van Mol. Zo is er namelijk van natuurwandelingen, kinderwandelingen, zijn zelfs culinaire wandelingen. Maar wat dat wel opvalt, is dat het aanbod toegankelijke wandelingen zeer beperkt is. Er is slechts één wandeling aangeduid als rolstoelvriendelijk en geen als voor bijvoorbeeld voor kinderwagens. Onze vraag is dan ook of dit aanbod uitgebreid kan worden en de bestaande wandelingen geëvalueerd kunnen worden of deze toegankelijk zijn voor rolstoel en of kinderwagen. Dank u.
Scheer de Grof.
Dank u wel voor uw vraag, Landers. Het klopt dat er op deze moment onder de knop rolstoelwandelingen maar één wandeling staat. Wel met drie verschillende afstanden, maar het is er maar één. Er zijn gelukkig wel meer wandelingen die rolstoeltoegankelijk zijn. Onder andere de korte afstand van het klavertje 5 in Postel, 2,9 kilometer. De kortste afstand van het Netenpad, 4,5 kilometer. En de wandeling Rauw als onderdeel van de wandelingen aan de Molse Meren, 8,1 kilometer, zijn ook rolstoeltoegankelijk. En de stadswandelingen, onder andere onze audiotour en de spijkers met koppen. Bij de spijkers met koppen is er bij het plaatsen van de infoborden ook rekening gehouden met de toegankelijkheid. Nu, toegankelijke wandelingen, zowel voor rolstoelen als voor kinderwagens, is nog een actie uit het trustontwikkelingsplan dat we verder moeten uitwerken. Op korte termijn gaan we het huidige wandelaanbod gaan we daar de toegankelijke wandelingen allemaal al uithalen en die plaatsen onder die knop rolstoelwandelingen of toegankelijke wandelingen waar ook kinderwagens over kunnen rijden. En we gaan het dus ook vermelden. Daarnaast gaan we via het wandelknooppuntennetwerk nog enkele nieuwe lussen uitstippelen. Daar zijn we ook al mee bezig. En we willen daarin ook zeker de adviesraad voor personen met beperkingen betrekken. En daar zijn ook al de eerste stappen voor genomen. Op de lange termijn willen we specifiek de toegankelijkheid van de wandelingen aan de Abdij van Postel gaan bekijken. Het moet mogelijk zijn om daar extra wandelgelegenheid voor de mensen die minder goed te been zijn bij te creëren. En we hebben daar onder andere een punt van gemaakt op een overleg met ANB op 28 september. Dus je hebt zeker een punt en we gaan zeker zorgen dat er werk van wordt gemaakt, dat er meer toegankelijke wandelingen zijn en dat die ook op een goede manier worden opgewijzen op onze website.
Oké. Voldoende, anders?
Duidelijk.
Dank u. Dank u. Dan gaan we naar Koen voor het megaproject Lidl en Jumbo. We mag ook vragen opnieuw aan de andere Koen, Koen Hoeks, om aan te sluiten. Maar Koen van de MEMO-fractie mag starten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het project is denk ik ondertussen genoegzaam bekend. Het is in de pers geweest. Het is op RTV geweest. Het gaat over een mega winkelproject van 5000 vierkante meter op de Turnhoutse baan. Dat zit ernaast het Hobbyland. Ik denk dat het geen tekening behoeft om te zeggen dat dat een qua verkeersafwikkeling een heel slecht project is natuurlijk. Ik heb ook begrepen dat het bestuur zelf ook geen voorstander is en zich een beetje in snelheid genomen voelt. Dat is dan ook uiteraard niet de schuld van het bestuur, maar wel misschien eerder van de arrogantie van de projectontwikkelaar of de indiener van het plan. Zwart, het plan is er in ieder geval. Wij willen graag opnieuw, we hebben dat nogal eerder gedaan, de vraag stellen om een beleidsplan op te stellen. Op de vorige gemeenteraad al een aantal keren ter sprake gekomen. Het is ook niet een plan dat wij bedenken of het is een plan dat van het studiebureau Omgeving komt, waar de gemeente toch lang mee samengewerkt heeft en nog samenwerkt, veronderstel ik. Dat beleidsdocument zou kunnen bevatten een hele duidelijke prioriteitenlijst van waar de grote winkelprojecten, grote megaprojecten mogen komen, waar grote ingrijpende verkavelingen mogen komen en waar niet, waar dat we onze groengebieden willen vrijwaren en waar niet. Het is voor de duidelijkheid, een document dat kan bestaan naast het ruimtelijke uitvoeringsplan en ook een grote juridische waarde heeft. Dit dossier nu van Lidl Jumbo maakt nog eens duidelijk dat zo'n document heel veel procedureslagen zou kunnen voorkomen. Want het zou dan kunnen gebruikt worden als aftoetsing voor de projecten die op stapel staan en projectontwikkelaars kunnen voorzetproject indienen, het beleidsdocument raadplegen om te weten of ze mogen doorgaan met een project of niet. Nu worden we dus in de geschiedenis al een aantal keren gebeurd. Dat er een beetje ofwel een foutje gebeurt op de diensten, ofwel dat we in snelheid genomen worden, dat er dan een soort procedureslag komt om toch nog een advies te kunnen verlenen. Uiteindelijk is het niet de bevoegdheid van de gemeente, want LinkedIn naast een gemeentelijke baan. De vraag is voor u bedoeld, André. Waren jij nog aan het luisteren, want je was ondertussen aan het converseren, zeg. Ja. De bevoegdheid van de gemeente, tot hoever reikt die in dit dossier? Het is uiteindelijk Mols grondgebied. Wat is de bevoegdheid van de gemeente en wat is de mogelijkheid van de gemeente om druk te zetten op de hogere instanties die daar wel over beslissen? Dat is een beetje onze vraag erover.
Koen Boeks?
Ja, collega's. Voorzitter, ik heb een aansluiting bij collega Koen. Ik heb het misschien een beetje zwaar geformuleerd, maar ik heb ook aansluiten bij het bestuur natuurlijk, dat project. Ik vind dat waanzin. Ik vind dat absoluut niet kan komen, niet mag komen. Ook door het verkeersinfarct dat er zal gecreëerd worden. We zien dat al op de Molderdijk wat er nu aan de hand is. Toch heel dikwijls trouwens. Daar spreken we ook nog over de concurrentie. Er komt een fitnesszaal, of er zou een fitnesszaal gepland zijn. Terwijl er een fitnesszaal 100 meter verder is, welke een gevestigde waarde is een mol. Ik heb zo een heel slecht gevoel bij. We hebben het ook nog niet over de Spar, die daar ook over te lijden zal hebben, het sparen op het sluis en de rest van de winkels. Ik hoop zelfs na indienen van het project MER en van participatie, dat er echt geen sprake kan zijn van deze project. Ik verstaan dat die mensen of dat zo'n winkelketens willen uitbreiden,
maar ik vind dat totaal niet gepast op die plaats. En ik wil alleen maar even me aansluiten bij het bestuur, welke hoop ik daar een negatief advies zal ingeven samen met IOK en met de provincie.
Schepen?
Ja, we zijn inderdaad ook in snelheid gepakt. Ik heb ook direct gecommuniceerd, alleen vanuit de gemeente ook, dat we daar toch wel een tweede Molderdijk willen vermijden. Dus we delen de bezorgdheden. Nu, inhoudelijk kunnen we daar voor de rest, die aanvraag loopt, dus inhoudelijk kan ik daar eigenlijk op deze moment ook heel weinig over zeggen. Ik kan alleen zeggen, ja oké, we delen dezelfde bezorgdheden. Wij zijn daar ook niet echt grote fan van. Maar ja, er zijn een aantal regels die wij ook moeten volgen. Als het dan over bevoegdheden gaat, ja, we zijn in eerste instantie bevoegd. Dus als op een bepaald moment dat op het Schepencollege komt, met alle adviezen die er gaan zijn, een MER, een mobiliteit, AWV, dus een brandweer, lokale economie, dus er zullen heel veel adviezen mee gemoeid zijn, dan zullen wij moeten beslissen. En dan is het, als wij een negatief advies geven, dan is het een hogere instantie als in beroep gaan die daarover zal beslissen. Hè. Gevraagd van, kunt je dat sturen? Ja, er zijn allicht wel contacten, maar uiteindelijk is dat toch een niveau dat ook zelfstandig beslist. Het is niet dat we daar eigenlijk de beslissingen allemaal kunnen gaan beïnvloeden en zeggen van, wij willen dat niet. Zij gaan ook de regels gaan volgen en kijken wat er kan en niet kan volgens de stedenbouwkundige regels. Zij gaan die nog, wat we in MOL op lokaal niveau nog vaak ook een stuk gevoelsmatig gaan interpreteren, gaat dat op provinciaal niveau veel rigider en echt puur op de reglementering zijn, dat zij gaan adviezen geven.
Maar ik denk toch,
voordat ze dan goedkeuren, is het dan aan ons om daar dan in beroep te gaan. Ik denk dat dat nieuw zou zijn voor de gemeente. Ik denk niet dat we dat tot hiertoe al gedaan hebben, maar dat is wat we ons voor zo'n megaprojecten moeten overbezinnen, welke stappen dat er zijn. Maar dat is natuurlijk, dan zijn we al x aantal stappen verder. De noodzaak voor een woonomgevingsplan. Ja, Koen, vorige week hebben we dat er ook nog over gehad. In de aanpassing de stand van zaken van de meerjarenplanning heb ik ook gezien dat dat momenteel on hold gezet is wegens het feit dat we de mensen daar niet voor hebben en dat we hopelijk vanaf oktober die een draad terug kunnen opnemen. Met IOK zijn die stappen wel al gezet, dus dat loopt wel, maar niet aan het tempo dat we willen. Nu, vorige week was het er niet, deze week is het er natuurlijk ook nog niet, dus dat is ook een project van lange adem, wat dat niet wegneemt, dat we daar, ik heb dat gezegd, dat we in ons achterhoofd wel hebben, op basis van de bouwmeesterscan die nu ook gefinaliseerd is, van in welke richting dat we willen uitgaan. Maar dit project heeft ook een voorgeschiedenis. Die mensen hebben al op verschillende plaatsen geprobeerd om dingen te zetten, dat is vaak afgeketst. Er zijn al verschillende plaatsen, zijn al liddels geweigerd ondertussen. En die proberen maar verder, maar het is precies hoe verder dat ze gaan, hoe groter dat het wordt. Dus dat is, dat het in het begin één Lidl was, is nu een Lidl, een Jumbo, een fitnesshal en Burelen. Dus het wordt groter. Nu, we hebben overleg volgende week met de mensen, volgende week denk ik, hè, met de mensen van Lidl, die zelf ook wel wat verschoten waren van de reactie van MOL. Want de initiatiefnemers zijn niet Lidl of Jumbo. Dat is dus een projectontwikkelaar die daar een site probeert te ontwikkelen en dan probeert dat in te vullen en daarvoor Lidl en Jumbo gecontacteerd heeft. Die, als ze die plannen zien, die zeggen, ja, ideaal, dat willen wij wel gaan zitten. Dus het initiatief komt in deze niet van Lidl en ook niet van Jumbo. Die krijgen dat gewoon aangeboden door een projectontwikkelaar. En die zijn ook wel wat geschrokken van de reacties die er zijn. Dus we gaan met die mensen in eerste instantie al eens een overleg gaan van, kijk, dat zijn onze bezorgdheden. Over de inhoud, dat gaan we moeten het traject laten lopen en we gaan alle adviezen moeten afwachten.
Dus, Schepen, het is toch in eerste instantie de gemeente die daar een negatieve argumentatie kan aanbieden, waarop dat de provincie of de hogere instantie kunnen voorlopen? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
In eerste instantie zal het ons een dienstruimtelijke ordening zijn die daar een advies moet aangeven op basis van stedenbouwkundige reglementering. Met de adviezen van externe organen, brandweer, lokale economie, AWV, de verkeersdiensten. Dus zijn allemaal instanties die daar een advies over gaan geven. Dat gaan ze allemaal mee in de rekenschap geven. En dan gaan zij een voorstel doen naar het Schepencollege van keurt dat goed of keurt dat niet goed. Maar ik kan daar niet op vooruit lopen. Ik weet niet wat dat die gaan beslissen. Ook zij moeten regels volgen. Hè. Dat daar geen enthousiasme voor is, dat kan ik wel zeggen. Maar ze zijn gebonden aan regels. En dan zullen we zien wat daar de beslissing is. Dus dat is een beetje vooruitlopen op de zaken.
Misschien Beurkmans vraagt ook nog het woord.
Ja, ik wil even ook nog op Koen zijn vraag antwoorden in verband met locaties en zo, van waar wilde wel winkels en waar niet. Dat we vorige legislatuur is er al gestart geweest met een afgebakend kernwinkelgebied. Wij zijn nu met Straat in Vizier heel nauw verder aan het samenwerken met de provincie. En we hebben daar ook nog een nieuwe werking getekend voor de volgende jaren met de zes van de Kempen. Dus we zijn er echt ook vanuit lokale economie wel heel sterk mee bezig om te kijken van ja, het aantal supermarkten, ook de baanwinkels, ook detailhandel in het centrum, moet dat niet iets kleiner zijn om zeker de leegstand, hè, nu ook met corona, gaat dat allemaal nog versneld gaan geraken. Maar dat zijn zeker, is zeker ook een thema dat we binnen de adviesraad lokale economie gaan oppakken.
Oké, okay. Koen.
Nog heel even voorzitter, dat is echt, dat begrijp ik liever, dat is goed. En zo het kern, het winkelcentrum wordt afgebakend en zo. En dat gaat dan over de commerce en hoe dat de commerce dan het beste zou draaien. En dat is goed dat dat gebeurt, vind ik. Maar ik vind dat dat document waar ik het over had, dat eigenlijk van het studiebureau Omgeving wordt geadviseerd om dat te maken als gemeente, dat veel verder moet reiken. Hè. Dat moet gaan over waar dat we de groengebieden willen vrijwaren of waar dat zeker geen verkaveling mogen komen. En ik heb toen heel goed geluisterd naar een uitleg van die meneer en die zei dat is een juridisch heel sterk document waar je heel ver mee kunt gaan. En ik denk als je dan kun je heel concreet werken met zo'n beleidsplan, met zo'n beleidsdocument, kun je heel concreet werken. Als er aanvragen komen, kun je ze gewoon aftoetsen aan dat document en zeggen van ja, oké, hier laten we het niet toe of hier laten we het wel toe om die reden. En dan is er heel veel miserie van procedureslagen vermeden. Ik wil dus ook graag aandringen om dat heel snel te doen. We willen er ook heel graag aan meewerken. Mij lijkt de commissie ruimte het ideale orgaan om daaraan te werken, ook aan dat document, om het dan ook zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Het lijkt me prioritair dat dat gebeurt.
Okay. Kun je misschien ook nog wel meegeven dat uiteindelijk die aanvraag voor die Jumbo en die Lidl op die locatie ook een stuk ingegeven is door een nota van de provincie van 2018, waar dat ze zeggen van de ontwikkeling van groothandelszaken op Turnhoutse baan, liever niet, maar als je het moet, probeert het te clusteren. En dan geven ze zelf het voorbeeld van de hobbyland zitten aan. Ja, dus het is ook wel, die mensen die hebben ook wel een aantal adviezen van de provincie ook wel gehanteerd om die aanvraag te doen. Hè. Dus het is niet dat die daar gewoon in het wilde weg bezig zijn. Dus ook daar bestaan adviezen rond waar we ook wel mee zitten.
Oké.
Maar nog heel korte reactie, dat begrijp ik. Maar het feit dat het op Mols grondgebied is en de Molse wegen, op de Molse wegen voor een verkeersinfarct gaat zorgen, lijkt mij dat als gemeentebestuur toch wel iets te zeggen zou mogen hebben daarover. Hè.
We delen uw bezorgdheid, Koen.
Goed, ik denk dat het dossier nog wel een paar keer gaat terugkomen. Voorlopig kunnen we het hier afsluiten. Deze avond zijn we bij punt 32, Koen. We blijven bij u voor de kampplaatsen en afval.
Ja, het is een beetje een dwingende vraag van een aantal jeugdverenigingen die hun kampterreinen verhuren aan andere jeugdverenigingen om op kamp te komen. Die zijn wat betreft de afvalophaling, restafval, PMD en GRT afhankelijk van de kalender van IOK. Ze kunnen de gemeente niet bellen voor extra ophalingen. Dat geeft natuurlijk een beetje miserie, want dat wil zeggen dat GRT een restafval maar om de 14 dagen wordt opgehaald. Dat wil ook zeggen dat dan bepaalde kampen nog blijven zitten met afval van de vorige kampen. Je kunt je indenken bij 35 graden hoe die vuilbakken en vooral die GFT-bakken eruit zien na 14 dagen. Nog erger was gesteld met PMD, dat zelfs maar één keer werd opgehaald in heel augustus. Helemaal in het begin, op 3 augustus, op 5 augustus. Onze vraag is dan ook of er met IOK in overleg kan gegaan worden om hun afvalrondes aan te passen aan de kampen. Uiteindelijk zijn in alle... is in heel het land, er zijn de kampmomenten hetzelfde, altijd van 1 tot 11, van 11 tot 21, dat geldt zo voor het hele land. Is er een mogelijkheid om op een dwingende manier met IOK te overleggen om die afvalrondes aan te passen aan de kampperiodes?
Schipelooi.
Ja, Koen, dank u wel voor uw vraag. Eerst en vooral, ik deel ook uw absolute bekommernis. Ik denk dat de ophaling van het afval, dat zo optimaal gebeurt. daar is ook een reden voor. In het verleden sprong de gemeente wel eens bij. Alleen kunnen wij niet langer de opgehaalde afvalfracties die we in het verleden ophaalden, kunnen we niet volgens de OVAM-normen nog verwerken. Dus wij waren ons bewust van dat probleem. We hebben ook dit jaar al een overleg gehad met IOK. Laat me zeggen dat dat alles behalve bevredigend was. Waarbij dat wij dan als gemeente wel, wat tot eigenlijk het antwoord was, nee, we kunnen niks extra doen. Ik moet zeggen, ik was daar heel erg van verschoten en eigenlijk ook verbouwereerd, omdat ze toch als afvalintercommunale moeten weten wat dat ze aanrichten als er in bepaalde kampen tot 150 mensen 10 dagen op kamp komen. Dus ik was daar zelf wat van aangedaan. We hebben dan met de gemeente gezien wat wij wel konden doen. Dus hebben wij onmiddellijk beslist om eigenlijk bijkomende stockagecapaciteit, zal ik het noemen, proberen te voorzien door extra containers aan te bieden. Waardoor dat we voor restafval, als er extra containers aangevraagd waren, wel wekelijks een extra ronde konden doen om die op te halen. Voor GFT is dat niet gelukt. En ik weet even goed als jullie allemaal, denk ik, hoe dan een GFT-bak eruit ziet bij 35 graden. Maar ook daar hebben wij dan geprobeerd om daar toch extra capaciteit te voorzien in evenementencontainers. Dat zijn geen grote containers die daar zo met schuifdingen opengaan. Maar degene die bij u thuis staan, maar iets groter. Dat je op zijn minst uw afval toch kunt opslagen en desnoods aan de kant ergens stockeren. Maar die konden jammer genoeg niet extra bij opgehaald worden. Wat PMD betreft moet ik toegeven dat ik daar zelf verrast was dat maar één keer opgehaald wordt. Dat is mij pas ter oren gekomen toen de kampperiode al heel lang al bezig was. En dat vind ik echt gewerk. Maar één keer op de maand, dat kan gewoonweg niet. De noodlijk dat je daar dan krijgt is, de feestdag van de 15e pakken wij terug. Daar neem ik eigenlijk geen genoegen mee. Wat wij nu wel gaan doen, ik laat dat hier ook wel niet bij, dus ik ga inderdaad extra een overleg met IOK om te kijken hoe we daar een betere oplossing voor kunnen vinden. Wat wij gedaan hebben, ik wil ook wel bij deze oproep richt het ook tot de jeugdverenigingen die dat u aangesproken hebben. Zij zijn daar in mei en juni van op de hoogte gesteld. Dus ik hoop ook dat ze wel gebruik gemaakt hebben van het aanbod dat wij gedaan hebben. Daarboven hebben wij een evaluatieformulier verspreid. Tot nu toe hebben we daar maar 2 formulieren van teruggekregen, maar ze hebben nog tijd tot september. Dus daarbovenop heb ik ook alle jeugdverenigingen uitgenodigd om het te hebben over dit onder andere, maar ook over het onderhoud van hun terreinen. Dus ik hoop eigenlijk wel in dit najaar een goed zicht te krijgen op wat dat hun hele specifieke noden zijn. Want die zijn ook niet voor elke kampplaats hetzelfde. Een kampplaats van 150 is anders dan een kampplaats waar dan maar 30 mensen naartoe kunnen. Dus ook daar moeten we wat differentiëren. Maar de bedoeling is dus wel dat we dus met de opmerkingen van de jeugdverenigingen zelf in het voorjaar van volgend jaar opnieuw naar IOK stappen en daar toch eens kijken wat dat daar de oplossingen zijn en wat dat zij niet aanbieden, of dat wij daar toch nog als gemeente eventueel beter op kunnen inspelen. Al is dat echt niet evident om zelf daar intussen te komen. Maar dus wat uw vraag betreft, zeker en vast, ook qua overleg. Natuurlijk moeten we ook kijken, het werkt in 2 kanten, dus ik denk dat zeker beter kan, maar ook wat betreft de ophalingen, moeten we ook kijken wat er voor IOK mogelijk is. Want ik heb natuurlijk ook wel begrip voor dat zij in een zomerperiode misschien in minder bezetting zitten. Maar dan nog moeten zij wel zien dat ze in een voldoende cadans langskomen om alles op te halen. En een derde partij is natuurlijk de jeugdverenigingen zelf, waar ik ook wel eens met hen wil luisteren. Hoe dat zij als verhuurder ook eventueel daar kunnen kijken om het allemaal wat beter te organiseren. Maar dan mag IOK niet ontslaan van zijn verantwoordelijkheid om eigenlijk onze afvalophaling, waarvoor dat we hen eigenlijk op hun aangewezen zijn om die toch tegen te volgen.
Oké, Koen. Ja, bedankt voor uw antwoord geven. Het aanbieden van de extra capaciteit, dat begrijpt dus een beetje een geste zo, dat is goed op zich, maar uiteindelijk, of dat je nu 5 containers hebt staan of 10 containers die een overlast van stank of rommel, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Hè. Misschien is het een idee om, want uiteindelijk is IOK toch een nauwe partner van de gemeente, neem ik aan. We doen daar toch veel mee samen. Om samen met andere Kempense gemeentes, waar ze met hetzelfde probleem zitten, waar dezelfde vraag uit dezelfde hoek komt van de jeugdvereniging, om met die gemeente samen naar IOK te gaan. En dan staan ze misschien sterker en kunnen misschien beter argumenteren, ik weet het niet.
Dat vind ik een heel goed idee, want op dit moment is het zo, ik heb wel wat rond laten vragen, en dus hebben dus in geen enkele gemeente een extra inspanning geleverd. Dus wat dat betreft kan ik me niet voorstellen, wij zijn natuurlijk wel groot, maar dan gemeente als geheel heeft toch ook een heel aantal kampplaatsen, daar moet inderdaad ook dezelfde problematiek spelen. Dus ik ga zeker ook even mijn collega's luisteren, dat zij op dezelfde manier doorgevat zijn als wij. En dan moet die vraag inderdaad maar gesteld worden, daar treed ik u volledig in bij.
Oké. Prima, ik denk punten 33 en 35 hebben we al gehad. Dat betekent dat we nu overgaan naar het laatste punt van de publieke zitting. Dat is punt 34, de andere Koen Boeks, verkeersschoolomgevingen.
Dank u wel, voorzitter. Het is vandaag reeds opnieuw geweest, van de VAB. Vier op de 10 mensen of jongeren die met fiets naar school gingen, is nu gestegen naar 6 op de 10 met fiets, omdat de jongeren, de leerlingen bang zijn om met de bus te rijden, om besmet te geraken. En terecht, want ik heb vernomen dat er in een van de scholen in Mol reeds een besmetting is. Zijn er indicaties bij het gemeentebestuur of bij het bestuur zelf dat er meer fietsverkeer is door die toename? En als dat inderdaad zo is, zijn er dan daar maatregelen voor genomen? Want ik vind ook dat de jeugd de toekomst is en die heel waardevol is. En dat we daar toch terdege rekening moeten mee houden.
Schepen?
Cijfers voor Mol heb ik niet. Hè. Dus we hebben hier ook gezien, we hebben dat nieuwsbericht ook gezien, dat er een stijging is van 44%, maar dat het de fietsers naar de school zou zijn. Dus allee, dat is meegenomen. Nu, je spreekt in uw vraagstelling ook van schrik en angst. Nu, ik vind dat altijd heel slechte raadgevers om mij daardoor te laten leiden. Ik weet niet of dat er zoveel angst en schrik is. Ik denk dat de jeugd meestal redelijk onbezonnen is en niet zo angstig is. Nu, het is niet opgevallen dat er, want uw vraag was, er gaan veel meer ouders hun kinderen met de wagen naar school brengen. Dat blijkt dus niet te zijn. We hebben eigenlijk geen, bij de eerste vaststellingen en hetgeen dat we teruggekoppeld krijgen van de scholen, is dat zeker niet het geval. En blijkt dan uiteindelijk ook, dat zijn natuurlijk geen Molse cijfers, maar dat er toch wel meer fietsers op de baan zijn. Nu, langs de andere kant hebben we wel cijfers van de lijn gehad, die dus in vergelijking met de eerste schooldag ten opzichte van vorig jaar 50% minder bezetting hadden. Maar dat is natuurlijk ook niet alleen schoolgaande jeugd, want er is ook geen differentiatie gemaakt tussen de effectieve schoolbussen, de bussen die van Reti en Dessel richting Mol misschien vol met schoolgaande jeugd zitten. Die differentiatie is er niet, maar over heel Vlaanderen is er globaal een daling of een mindering van 50% naar bezetting. Nu, de lijn heeft ook beloofd van dat dagdagelijks te monitoren. Ook hun chauffeurs gaan daar constant, moeten daar feedback over geven. Ze gaan ook veel meer controleurs op de bussen zetten om dat allemaal goed in het oog te houden of dat er effectief op die bussen problemen zijn. Nu, van de scholen zelf hebben wij toch niets opmerkelijks gehoord dat er echt grote problemen zouden zijn. En wat de COVID-besmettingen betreft, ja, er gaan meer en meer COVID-besmettingen zijn. Dat is zo, dat zie ik in de dagdagelijkse praktijk. Dus heeft heel veel te maken met mensen die terugkomen uit rode gebieden. Dat zijn eigenlijk de voornaamste positieve COVID-testen die we op deze moment hebben. Dat zijn ook vaak gezinnen met kinderen en ja, dan gaat een bal aan het rollen. Een geruststelling daarbij is dat kinderen zelden de vector zijn in het doorgeven van de besmetting. Er zijn nu toch wel veel studies die erop wijzen dat kinderen eigenlijk niet degene zijn die de epidemie op gang gaan houden. Dus dat is toch wel ergens een geruststelling. Maar ja, ik denk dat we de komende dagen en weken allicht nog inderdaad verhalen gaan horen van kinderen die positief getest zijn. Dat gaat alleen maar toenemen de komende periode. Maar ja, ik weet niet of dat er nog bijkomende vragen zijn.
Nu, gelukkig dan, als dat zo is. Maar als het in het andere geval zou zijn dat er inderdaad veel meer fietsverkeer zou komen, zijn er dan maatregelen of zo die dat worden genomen? Of is daar niet over nagedacht eventueel?
Op korte termijn hebben we daar geen extra maatregelen voor genomen, maar hier ons meerjarenplan staat vol van elementen die we voor de fiets willen instellen. En ik hoop dat we daar ook effectief werk van kunnen maken. We gaan ook proberen toch dat systeem op te starten van die fietsveilige schoolomgevingen. Dus dat we dat school per school gaan bekijken. Maar dat is ook door de COVID stilgevallen. Ja, de scholen waren toe, dus daar kun je niet veel gaan monitoren. Maar dat blijft toch de belangrijkste
beleidsdoelstelling. Maar op korte termijn hebben we daar zeker niet echt extra initiatieven voor genomen voor dit sector.
Misschien wel vanuit de hoek van de politie, ja, is het wel belangrijk te vermelden dat zij zeker nu deze september dat gestart zijn, zowel de wijkagent als het fietsteam, eigenlijk veel meer zich ingezet hebben en gefocust hebben op het verkeersmorgens en 's avonds van de fietsen. Dus echt een verhoogde inzet en een verhoogde waakzaamheid. Eigenlijk doen ze dat al elk jaar in september natuurlijk, hè, want veel kinderen gaan ook voor de eerste keer naar de grote school hier. En ze hebben daar dit jaar ook wel gelet op de corona en drukte. En toch ook wel, hebben zij daar ook wel extra op ingezet. Dat is denk ik een belangrijke. En wat ik soms ook wel leer of merk is, als je zo van het Tesselaar reed, de cohorten ziet komen op de Turnhoutse baan, ja, op een gegeven moment wordt dat ook wel een sterkte. Dat er zoveel fietsers tegelijkertijd in groep aan het fietsen zijn, en als er dan natuurlijk 100, 110 zijn, het hoeft ook niet problematisch te zijn. En het feit dat er meer mensen met de fiets naar het centrum komen dan met een auto, auto's brengen ook weer gevaar mee, die fietsers moeten kruisen. Dus het ene hoeft niet nadelig voor het andere te zijn, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is, dat zeker in die ochtendspits, de politie en bijvoorbeeld op Rozenberg, op dat kruispunt, staan ze morgens ook altijd, s'avonds als hier school gedaan is ook, dat er ook vanuit politie een stukje bij ondersteund wordt. Daar hebben zij ook zeker focus op gelet. Ik heb zelf ook al een aantal lagere scholen ook effectief gezien dat daar iemand van de politie stond om het verkeer ook mee in doog te houden. Hè. Dus ze zetten daar heel bewust op in, begin september, en dat is denk ik een goede keuze, en zeker dit jaar.
Oké, Koen?
Ja, dank u wel.
Prima, daarmee zijn we gekomen aan het einde van de publieke zitting. We gaan verder met de besloten zitting, dus aan de raadsleden wil ik vragen om nog te even blijven zitten. Met het publiek wil ik danken voor uw komst. En vriendelijk verzoeken wij u de ruimte te verlaten.